BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen, het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Straks een uitgebreid gesprek met ondernemer, dagvoorzitter en goochelaar Hans Kazan. Mijn zakenpartner is Wendy van Ierschot. Normaal gesproken zou ik zeggen, fijn dat je er bent. Nu eet je een banaan. We gaan zo meteen meer van je horen.
Nee hoor, ik was er helemaal klaar voor, Thomas. De microfoon zat alleen uit.
Fijn dat je er bent. Zo meteen heel veel meer van jou. Wij beginnen in Den Haag. Want de steun van de overheid om te zorgen dat mensen hun baan niet verliezen, daar is iets meer duidelijkheid over gekomen. Vanaf maandag kunnen bedrijven bij het UWV aankloppen als ze door omzetverlies een tegemoetkoming nodig hebben om de loonkosten te kunnen blijven betalen. Politiek verslaggever Sophie van Leeuwen heeft het uitgebreid gevolgd. En jij hebt ook met minister Koolmees gesproken, geloof ik, want er was een persconferentie, hè?
Ja, er was een persmomentje zojuist. En daar zijn dus wat meer details duidelijk naar buiten gekomen over die noodmaatregel, overbrugging voor werkgelegenheid, heet die. En wat gaat gebeuren vanaf 6 april? Volgende week kun je dus naar een online UWV-loket, kun je dus als werkgever je personeel deeltijd in de WW zetten. De overheid Koolmees die gaat het betalen. Dat gaat miljarden euro's kosten. En dat hangt er allemaal vanaf hoeveel je omzetverlies is. Je moet sowieso 20% omzetverlies hebben ten opzichte van vorig jaar, 2019. Als je bedrijf nou helemaal stilvalt, je zit bijvoorbeeld in de horeca of in de evenementenbranche, nou dan kunnen je werknemers al 90% van hun salaris krijgen doorbetaald via het UWV. Of als je de helft verliest, dan kun je ze 45% laten doorbetalen. Dat loket, dat wordt nog even aan geknutseld. Het moet helemaal proof zijn, zeg maar, voor die tienduizenden werknemers die volgende week zich daar gaan melden. Dus ze zijn aan het testen of dat wel goed gaat de komende dagen nog. Ja, en dan kun je dus een voorschot krijgen. En hopelijk dus voor eind april geld krijgen van het UWV, zodat je gewoon de salarissen kunt uitbetalen in april aan je personeel. Eén ding nog, er zit wel een max aan. Het geldt niet voor salaris van 3-4 ton. Het is tot toch wel ruim 9000 euro per maand kun je doorbetaald krijgen. Ik sprak Koolmees, de minister, zojuist op zijn ministerie van Sociale Zaken. Luister even mee.
Ondernemers horen dat het water aan de lippen staat. En dat zeker afgelopen week hebben heel veel ondernemers op de salarissen over de maand maart betaald. En zeggen, we zijn een beetje door onze buffers heen. Dus voor de salarisbetalingen van de maand april hebben we echt deze regeling nodig. Daarom is ook de snelheid van deze regeling gericht op, eigenlijk in de loop van april, om die loonkosten tegemoetkoming uit te kunnen betalen.
Voorwaarde voor de werkgever is 20% omzetverlies. Dat moeten ze kunnen aantonen?
Het is een inschatting vooraf. Een inschatting van meer dan 20% omzetverlies ten opzichte van 3 maanden in 2019. Achteraf vindt wel een verrekening plaats op basis van het daadwerkelijke omzetverlies. Dus op dit moment vragen we een inschatting van ondernemers. Hoeveel omzetverlies verwacht jij de komende in de maand maart, april, mei te hebben? En daar baseren we het voorschot op. Achteraf wordt bekeken hoeveel is het echte omzetverlies geweest, op basis bijvoorbeeld van een accountantsverklaring. Daar wordt de definitieve afrekening op gebaseerd.
Er is al voor 750.000 mensen werktijdverkorting aangevraagd. Die website die stortte in, geloof ik. Hoeveel mensen, hoeveel bedrijven gaan er beroep doen op uw regeling, denkt u?
Nou, een inschatting die we hebben gemaakt voor de Tweede Kamer is inderdaad dat een kwart van de bedrijven voor ongeveer 45% omzetverlies een beroep zou doen op deze regeling. En dan gaat het inderdaad om een inschatting van 10 miljard voor de komende 3 maanden. Dat is een hele grote bedrag.
Dat is dus voor 3 maanden. Die coronacrisis gaat misschien nog wel langer duren. Kan dit verlengd worden?
Ja, we hebben al bij de opening van deze regeling gezegd, hij kan nog een periode van 3 maanden verlengd worden als dat nodig mocht zijn. Maar daar gaan we pas in juni naar kijken, zou ik maar zeggen. Als we meer zicht hebben over het vervolg van de coronacrisis.
Een van de voorwaarden is niet ontslaan. Dus je krijgt geld, of 90% maximaal, als je je werknemers niet ontslaat. Wat betekent dit voor de flexwerkers? Want die zie je toch wel op straat steeds meer.
Ja. Ja, dat zie ik ook. En daar maak ik me ook wel zorgen over, zeg ik eerlijk. Daarom hebben we ook in deze regeling het zo vormgegeven dat werkgevers kunnen blijven doorbetalen. Ook de flexkrachten en ook de nulurenkrachten. Dus als ondernemingen de flexkrachten en de nulurencontracten, de oproepkrachten, doorbetalen, komen ze ook voor compensatie in aanmerking. Daar is je op gericht. Dat geldt overigens ook voor bijvoorbeeld uitzendbureaus. Daarmee ook de hoop en de verwachting dat sociale partners bijvoorbeeld afspraken maken over die loondoorbetaling, ook voor flexkrachten.
Maar wat als dit niet gebeurt? Gaat u nog een oproep doen van hou die mensen er toch bij? Want ja, dan krijg je toch weer een ander probleem.
Nou, die oproep hebben we al gedaan, al 3 keer. En ook de sociale partners hebben dat gedaan. Dus in de Stichting van de Arbeid, hè, dus de VNO-NCW en de MKB Nederland, samen met de vakbonden. En die oproep wil ik vandaag weer herhalen. Omdat het zo belangrijk is dat we mensen inkomen blijven hebben, kunnen besteden. Een bizarre situatie is natuurlijk dat we in februari uit een situatie komen van een werkloosheid van 2,9%. Het laagste percentage in jaren. En dat in één keer de economie tot stilstand is gekomen. En om te voorkomen dat dat blijvende schade heeft. En ook voor te zorgen dat mensen, als straks de economie weer aan kan, dat mensen ook gewoon beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, zijn al deze regelingen opgetuigd om die lonen te kunnen doorbetalen.
Minister Koolmees van Sociale Zaken in gesprek met politiek verslaggever Sophie van Leeuwen.
Kees de Kort,
macro-econoom, BNR economiecommentator. Goedemiddag, Kees.
Dag, Thomas.
Heb je gehoord wat minister Koolmees te zeggen had tegen Sophie van Leeuwen, onze verslaggever?
Thomas, ik word echt helemaal gek. Thomas, iedereen snapt dat in beleidsland moet je keuzes maken. He, keuzes tussen de ene groep en de andere groep. Keuzes tussen nu en straks. Maar wat er nu aan het gebeuren is, om een kleine groep in de zorg te beschermen, worden maatregelen genomen die zo desastreus slecht zijn, Thomas. Dat is echt onvoorstelbaar. We blijven onze eigen economie torpederen. En
maar zijn die maatregelen slecht? Want minister Koolmees, om het samen te vatten, die zegt, deze maatregelen zorgen ervoor dat je zo meteen, als de economie weer open gaat, een kickstart krijgt.
Ja, maar minister Koolmees zei zelf ook al dat de economie tot stilstand aan het komen is. Thomas, echt jongen, het zijn niet alleen de salarissen. Het zijn ook de rente, de huren, de rente en aflossing. Het probleem is veel breder.
En wat vind jij dan, Kees? Wat zouden ze wel moeten doen?
Nou, alles staat en valt en begint en staat en valt met die bewegingsbeperkingen en die lockdowns. Daar moet je echt niet straks, het is nou 10 over 12, moet je nu maar stoppen. Gewoon onmiddellijk.
Oké, maar dan moet je dus ook zeggen, de IC's gaan dicht en we gaan
Nee, maar dat is mijn punt, dat wilde ik dus net gaan maken. Wat wil ik zeggen? Nou weet ik het weer.
Een belangrijk punt, Kees.
Ja, een belangrijk punt. Kijk, iedereen accepteert draconische maatregelen als het probleem draconisch is. Maar als je gewoon kijkt naar de wereld zijn nu, ik zal even optellen, 38.000 mensen overleden aan het coronavirus. Dat lijkt heel erg veel. Dat is het niet. Want als je gewoon alle andere data bij elkaar, een beetje rondom je heen kijkt en je googelt wat, het aantal doden in dezelfde tijd, in een normale griepgolf, een hele normale 13-dozijn griepgolf, is veel hoger.
Ja, maar dat is wel een griepgolf waar we al een vaccin voor kennen, waar je voor wordt ingeënt.
Doden, daar heeft het vaccin niet echt geholpen, waar het mij om gaat. Hè. Dus we hebben nu 38.000 mondiale coronadoden, dit jaar tot nu toe. Het aantal griepdoden in een normaal jaar in dezelfde tijd is extreem veel hoger. Daar doen we heel weinig aan. En nou blijven we iedere dag onze eigen economie torpederen voor een aantal doden dat gewoon veel lager is dan in een hele normale run-of-the-mill griepgolf ergens in de wereld.
En dat torpederen van de economie, want laten we daar naar teruggaan, dat zie je zo langzamerhand terug in wat cijfers, in wat statistieken, onder andere in de Verenigde Staten?
Jongen. Ja, nou goed, weet je al. Daar de St. Louis Fed heeft een studie gemaakt naar wat de gevolgen van het beleid gaan worden als het nog even doorgezet wordt voor de werkgelegenheid. Thomas, als het even doorgaan, dan zijn er straks 47 miljoen mensen in Amerika werkloos.
Ja, maar ik ken jou als iemand van de details. Dus wat is even doorgaan? Moeten we dan nog een jaar in een lockdown zitten?
Nee, een paar maandjes. Dan praat je over 30% werkloosheid. En dan gaat de Amerikaanse regering kan een paar duizend dollar hier en een paar duizend dollar daar. Maar dat de Amerikaanse economie dus wordt, die gaat volledig te tanken in. Want het heeft ook allemaal consequenties voor allerlei zaken. Maar de Amerikaanse economie is ook een hele grote speler in de wereldeconomie. Nou, he, als de grootste economie ter wereld in grote problemen komt, dan kunnen we, hoef je geen niet gestudeerd te hebben om te bedenken dat andere economieën, ook al zou het daar goed gaan, ook in de problemen komen. Maar daar gaat het ook al niet goed. Dus de problemen op allerlei plaatsen worden verscherpt. De problemen die er al zijn, worden verscherpt als de grootste economieën ook al in problemen komen. En dat allemaal, Thomas, blijft dat in de gaten houden voor een aantal doden wat nog niet lijkt op een hele gewone griepgolf in de wereld.
Maar als je het hebt over die positie van de Verenigde Staten wereldwijd, dan heb je het, neem ik aan, ook over bijvoorbeeld spullen die normaal gesproken van China naar Amerika gaan. Dus niet meer nodig is, aangezien de Amerikaanse economie op zijn gat ligt.
Nou ja, nog niet. Omdat er is wel wat weerstand in de economie. Met die steunmaatregelen worden de ergste pijnpuntjes al uitgemanoeuvreerd. Maar goed, dat is allemaal een doekje voor het bloeden. Het belangrijkste criterium is, waar nog niet bijna iemand af heeft, dat zijn de consequenties van het financieel stelsel. Huren, rente en aflossingen, schulden. Ja, weet je wel, zonder omzet. Kijk, je kunt wel zeggen, ik compenseer mensen voor hun salaris. Maar zonder omzet gaan sommige kosten gaan gewoon door. Ja, het financiële stelsel is zo her en der al vrij kwetsbaar. Nou, Thomas, nogmaals.
Vrij kwetsbaar, dan heb je het bijvoorbeeld over opkomende markten. India, waar natuurlijk heel lang van werd verwacht en gedacht, dat is de groeimotor van de wereld.
Ik zal een klein detail noemen. Weet je wel, in Vietnam, een klein landje, daar is een harde data over toerisme bekend geworden. 70% minder toerisme dan een jaar geleden. Nou, je hoeft ook niet gestudeerd te hebben, Thomas, om te bedenken dat desastreus is voor die Vietnamese economie. Want daar werken A, veel mensen. En iedereen die daar werkt, heeft ook nog 1 of 2 mensen, misschien wel 3, die daarvan moeten leven. En ze hebben een heel beperkt sociaal vangnet. Dus wat je nu gaat krijgen met wat aan het gebeuren is, waar op sommige landen nemen maatregelen die consequenties hebben op andere landen, is dat natuurlijk een ontzagwekkende, grootschalige internationale verarming gaat plaatsvinden. Wat denk jij bijvoorbeeld van India? 1,3 miljard mensen, lockdown, zonder sociaal vangnet.
Ja, en dat levert natuurlijk ook heel veel doden op, hè? Dat is ook jouw punt wat je maakt van op deze manier.
Daar heb ik het niet eens over. Maar 1,3 miljard mensen, geen sociaal vangnet, lockdown. Het is, Thomas, ik word er helemaal gek van de incompetentie, jongen. Nogmaals, als de zwarte pest door de wereld zou razen, zou je zeggen, oké, gewoon minder doden, gewoon veel minder doden in een hele normale griepgolf.
Maar Kees, mag ik nog 1 vraag stellen? Ja. Want het is toch ook het probleem dat je eigenlijk niet echt zelf meer een keuze kunt maken, omdat iedereen het doet of zo. Hè? Dus als wij het anders zouden doen, dan mogen wij nergens meer naartoe reizen. En dat heeft ook weer consequenties. Is dit niet gewoon een greep waar we elkaar dan in vasthouden? Waarbij de vraag is, hoe maak je dat weer open?
Het is group. In de sociologie heb je het begrip groupthink. Dit is groupthink op een extreme manier. En ik kan nog heel veel vertellen over de medische aspecten en al die andere dingen, maar er zit het podium niet voor. Dus als iemand mij een podium wil geven om uit te leggen waarom het beleid om medische sector ook een fout is, dan hoor ik het graag van mensen.
Maar dan boeken mensen jou als viroloog.
Nou, Thomas, ik ben geen viroloog, maar ik ben wel nieuwsgierig. Ik kan goed lezen en ik kan goed zoeken. En er zijn een heleboel virologen die er echt heel erg anders over denken. Maar op het moment... Nee, luister even.
Ik luister.
Op het moment dat er een groupthink-situatie is ontstaan in de gevestigde orde, wordt het heel erg moeilijk om daar in te breken. Dus Thomas, wat ik echt hoop, dat nu gaat gebeuren, dat er in Italië, dat er ergens groot sociaal onrust ontstaat en dat de Molotov-cocktails in het rond gaan vliegen, de gebouwen in de brand worden gestoken, uit nood, en dat dan de politici met elkaar gaan denken, luisteren wij niet extreem veel te veel naar die deskundige medici. Echt, dan moeten we nu weer stoppen, jongen. Dit is echt, je wordt er helemaal gek van.
Morgen weer op dit
inderdaad,
podium, als hij niet totaal gek geworden is.
Kees de Kort.
Tot morgen.
BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken, samen met Hans Kazan, goochelaar, dagvoorzitter, ondernemer, spreker vanuit Spanje. Hebben we contact, meneer Kazan?
Wij hebben helemaal goed, perfect contact.
Kijk eens, dat is mooi om te horen. Koen Bender is er ook van Mercurius Vermogensbeheer, mijn zakenpartner Wendy van Ierschot, oprichter van V People en V Tech Capital. Maar eerst heel eventjes kortstondig schakelen naar Victor Mignon. Want vanaf 1 uur, oh nee, die hebben we toch niet aan de lijn. Dat houdt u van mij te goed. Om 1 uur kun je bellen om je vragen door te geven. Als je ergens mee worstelt thuis. Dat je denkt, ja, fysiek, mentaal, het kan allemaal wel wat beter. Victor Mignon heeft de gave om binnen 1 minuut een helder advies te geven. 020-468-4x0, dat is dan het nummer vanaf 1 uur. 020-468-4x0 voor advies in 1 minuut. Wendy, ik wil toch bij jou beginnen. Want HR, personeelsbeleid, zeker bij snelgroeiende bedrijven, dat is jouw tak van sport. We hebben net minister Koolmees gehoord over het noodpakket dat nu van kracht is. Vanaf maandag kun je er terecht. En jij zei eerder tegen mij, ja, het ontploft al op mijn app. Mensen hebben nog heel veel vragen. Wat zijn die vragen dan bijvoorbeeld?
Ja, de vragen gaan nu natuurlijk heel erg over wat is de referentiedata. Dus wat is de referentiekader waarmee je vergelijkt? En bijvoorbeeld om even te spreken van jullie FD-gazellenlijst... die jullie bijhouden. Ja,
snelgroeiende bedrijven zijn dat.
Snelgroeiende bedrijven. Dus wij zijn zelf ook met VPeople afgelopen jaar... meer dan 30% gegroeid en het jaar daarvoor ook. Als ik dan de referentiedata van vorig jaar moet nemen... om te laten zien of ik wel of niet groei... dan ben ik al 30% van mijn mensen die ik extra heb aangenomen kwijt. Dus daar zijn vragen over, ook seizoensarbeid. Hoe neem ik het seizoen mee daarin? Daarvan wordt gezegd, ja, om de regeling eenvoudig te houden... moet je het niet ingewikkeld maken. En dus nemen we seizoensarbeid niet mee. Maar goed, daar verwacht ik wel dat daar nog weer nieuwe beslissingen over komen.
Ja. Er gaan allemaal geluidjes hier af. We gaan zo meteen via Zoom contact maken met Koen Bender. Hè? Is dat misschien de verklaring? Koen, want wij zien jou nu ook. Dat is heel bijzonder. Hè? Het is net alsof je toch in de studio staat.
Ja, hoe fijn is dat?
Hè? Oh, maar je belt wel. Ik dacht, oh, dat kan dan toch ook wel met de moderne technologie op hoge kwaliteit. Waar wil jij het over hebben? Want je ziet onder andere een herstel in China optreden nu, hè?
Ja, we zien dat China toch iets sneller dan gedacht weer aan het produceren slaat. En daar de inkoopmanagersindex weer boven het groeiniveau van 50 uitkomt. 52 over de maand maart, 45 was verwacht. En dat komt natuurlijk van een ontzettend laag cijfer van 35 in de maand februari. Toen alles in China stil lag. En dat geeft beleggers toch wel... uitzicht op een scenario waar ze wat blijer van worden. En dus zien we weer wat stijgingen op de borden.
Maar als je zegt een stijging ten opzichte van een economie die volledig stilstond, ja, wat zegt dat dan?
Nou ja, het gaat nu ook even om de verwachting. De verwachting was 45, komend van 35. 50 is groei- of krimpgrens, hè, dus alles onder de 50 is krimp. Dus er was verwacht dat de Chinese economie nog steeds zou krimpen in de maand maart. Nou, en dat komt dus nu uit op een groei, sneller dan verwacht. Dat is ook heel erg nodig, want we hebben natuurlijk... heel veel producten uit China nodig in onze strijd tegen corona. Medische apparatuur, ingrediënten voor medicijnen. Maar het geeft ook aan dat als we het scenario van China mogen volgen... in het sluiten van de economie en daarna weer het opstarten van de economie... dat het iets wat hoopgevender is... dan beleggers tot nu toe hadden gedisconteerd.
Ja, en dan krijg je zo'n V-vorm. Hè? Dat is volgens mij waar je dan naar zou moeten streven. Een korte dip, maar ook weer een stel herstel.
Ja, dat is wat je zoekt.
Ik heb nog één vraag, Koen, daarover. Want ik zie ook van die conspiracy-appjes met China heeft eigenlijk relatief weinig aan beurswaarde verloren. Natuurlijk omdat we toen ook allemaal dachten van nou, het valt misschien nog wel mee. Hè. Dus wij zitten eigenlijk in de combinatie van we hebben en het coronavirus en veel meer effect op de beurzen. Speelt dat nog enigszins mee? Want je ziet dat herstel, maar zij zijn ook misschien minder geraakt dan wij.
Nou, ze zijn natuurlijk wel degelijk geraakt. Alleen ze zijn sneller, denk ik, uit de dip gekomen. Ik denk dat ze ook een iets andere samenstelling van hun beurs hebben. Die mee kan verklaren waarom het in China misschien minder heftig naar beneden toe gaat. Dan in Europa en Amerika.
Als je het hebt over landen die op dit moment strenge maatregelen treffen, meneer Kazan, dan kun je dat ook zeggen over Spanje. Hè? Want hoe zit u er eigenlijk bij?
Nou, Spanje is inderdaad strenger dan in Nederland. En ook de handhaving is strenger. Heel simpel, je mag het huis niet uit om even de frisse lucht te gaan scheppen of wat ook. Je mag er alleen uit voor noodzakelijke dingen als supermarkt. Maar dan ook echt bij jou in de buurt. En ze kunnen om je kassabon vragen of het inderdaad niet een tas met boodschappen is van hier gisteren. Allemaal dat soort dingetjes. Dus je zit behoorlijk geïsoleerd. En ik moet zeggen dat Spanjaarden in zijn algemeniteit zich daar behoorlijk goed aan houden.
Ja, Dan is er nog een andere kwestie waar u aandacht voor wil vragen. Je zou het bijna vergeten, maar dat gaat over honden in het bijzonder.
De crisis hier heeft opgeleverd dat mensen hebben een paar redenen om uit hun huis te mogen. Ze zitten allemaal in een isolement. En je mag dus alleen de straat op voor de zaken die ik net genoemd heb. Daar hoort nog één ding bij. En dat is, als je even je hond moet uitlaten, dan mag dat. Dan mag je 5 minuutjes de straat op met die hond, langer niet. En wat is daarvan het gevolg? Dat mensen in grote blokken in grote steden in Spanje verhuren hun hond aan andere mensen, zodat die andere mensen even legaal de straat op kunnen. En nog sterker is dat de asiels die in Spanje meestal overvol zitten met honden, die zijn allemaal leeg.
Ja.
Alle honden zijn opgehaald en zijn naar een nieuwe baas gegaan om maar een excuus te hebben om even de straat op te kunnen. En ja, dat is ook weer een gevolg. Kijk, in Nederland heb je dat niet. Dan mag je best even naar buiten lopen, heb ik begrepen. Maar hier is dat zo ontzettend streng dat je echt zo'n excuus moet hebben.
Nou, inderdaad. Een opvallend verschijnsel, neveneffect. Wendy, ik wil met jouw nieuws ook nog eventjes op corona doorgaan en met name corona testen en hoe je uiteindelijk weer op een relatief nette manier de economie weer aan de praat zou kunnen krijgen. Dat betekent natuurlijk dat wij dan aan het werk zouden moeten.
Ja, precies. Ja, er stond ook vandaag in het FD werkgevers in spagaat, wel of niet testen op de werkvloer. En ik had ook een casus vanmorgen van een vriendin van mij die een verzorgingstehuis runt. En die zegt, we hebben nu 1 coronapatiënt. En dat betekent dat we ervan uit moeten gaan dat iedereen die kucht of sniest nu ineens het coronavirus heeft. Ja. En dat heeft natuurlijk waanzinnige consequenties voor je bedrijfsvoering. En als we meer zouden testen, dan zouden we ook eerder kunnen zien van, hey, jij bent al immuun of je hebt het al gehad.
Of je hebt maar het nu. Regelen, toch? We krijgen toch meer testen. Dat beleid wordt langzaam losgelaten van niet meer testen naar toch proberen zoveel mogelijk mensen wel te testen.
Nou, hij heeft in ieder geval gezegd dat hij dat dashboard wil. Ja. Maar we hebben nog niet gelezen, de testen komen nu beschikbaar. En ook dat je als werkgever daarover kan beslissen of je dat wel of niet wil. Want als je nu je huisarts belt, dan zegt hij, met deze klachten heb je het waarschijnlijk, maar misschien ook niet. Ga er maar vanuit.
En het is een privacy kwestie natuurlijk. En hoe ver wil en mag je gaan?
Ja, die privacy. Maar daarvan denk ik wel, in dit klimaat wat we nu hebben met elkaar, is denk ik niemand vindt het erg om te weten, ik heb corona of ik heb het niet. Want zelfs de mensen willen het zelf weten. En je wil ook je eigen collega's beschermen.
Als een werkgever hier aan de poort staat met een thermometer van, ik wil je temperatuur weten. Ja, dat is toch al een stap, of niet?
Ja, dat is een stap. Nou ja, dat is natuurlijk een stap. Hè, want daar hebben we ook discussies over van, mag je iemand testen op alcohol of op drugs? En dat mag allemaal niet, dat is allemaal beveiligd. En tegelijkertijd gaat het nu natuurlijk heel erg ook over dat je van invloed, A, is het van korte duur. Dus op basis daarvan iemand te ontslaan is niet nodig. En B, ben je een risico voor je omgeving. En dat vind ik wel zo'n zwaarwegend bedrijfsbelang, dat je daarover zou kunnen nadenken of je dan niet daar iets soepeler mee om zou moeten gaan.
Koen, zullen wij afsluiten met olie? Want olietankers raken vol, de olieprijs zit in een vrije val. Trump en Poetin die hebben elkaar een beetje noodgedwongen gevonden.
Ja, Trump heeft Poetin gebeld, omdat hij heeft natuurlijk ontzettend veel pijn van die lagere olieprijs. Heel veel olie wordt geproduceerd in Texas en Dakota, traditioneel republikeinse staten. Nou, die zijn eigenlijk allemaal failliet bij een olieprijs van $20. Dus dat is een gigantische tegenwind, extra tegenwind voor Trump. En die probeert dus de roepende hand uit te steken naar die olieboeren. Om toch die olieprijs een enige vorm van stutting te geven. En moet dus zijn vrienden Mohammed bin Salman en Poetin aan de lijn krijgen. Nou, hij heeft ze gesproken. En dat gaf alleen al het feit dat ze met elkaar spreken geeft iets van steun voor die olieprijs. Nu weer voorzichtig boven de $20 per vat voor zolang het duurt. Want de vraag is natuurlijk helemaal weggevallen.
Ja. De vraag naar jou die blijft altijd bestaan. Zeker al om 2:30 in het beleggerspel. Dan kom jij terug. Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Wij praten zo meteen uitgebreid door met Hans Kazan.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het coronavirus, dat raakt ook de dagvoorzitters, de entertainers en de artiesten. Er mogen geen evenementen meer plaatsvinden, dus de omzet is in één klap weg. De gast is Hans Kazan, goochelaar, dagvoorzitter, ondernemer, spreker. Nogmaals welkom.
Dankjewel.
Mijn zakenpartner is Wendy van Eerschot. Dat is een heel rijtje, hè? Goochelaar, dagvoorzitter, spreker, ondernemer. Wat past u het meeste?
Het ondernemen sowieso, dat staat bij mij op nummer 1. Ook als je goochelaar bent, ben je eigenlijk een kleine zelfstandige, zeg ik het maar, een ondernemer. Dat geldt voor elk artiest. Ja, en het dagvoorzitterschappen vind ik geweldig om te doen, evenals het spreken. Maar het entertainen zit me ook in het bloed. Dus ja, eigenlijk staat er niks echt helemaal bovenaan. Ik doe alles met bijzonder veel plezier.
En als u als dagvoorzitter wordt geboekt, is dan wel de bedoeling dat u tussendoor nog even laat zien waar uw specialiteiten liggen die de meeste mensen van u kennen?
Dat is heel grappig. Ik werk voor ongelooflijk veel bedrijven. Grote bedrijven ook. En dan is het dagvoorzitterschap natuurlijk een heel serieus gebeuren. Ja. Dat wordt goed voorbereid en er wordt gesproken over serieuze zaken. Meestal tijdens een telefonische voorbespreking wordt dat allemaal doorgenomen. En aan het einde, in de laatste minuut, zegt degene waarmee ik spreek, de directie van het bedrijf, die zegt, ja, nog één vraag. En dan weet ik altijd al wat er gaat komen. Ik zeg, ja hoor, ik doe ook nog een goocheltruc. Ja, want iedereen wil altijd, ja, als je Hans Kazan vraagt, allemaal prachtig en mooi, maar die goocheltruc die mag niet ontbreken. Ja. Dus ik doe altijd nog wel iets, zeker.
En u woont in Spanje, u zit nu in Spanje. We proberen ook over het algemeen verbindingen te maken met het internet. Maar ook dat is lastig. Zit u boven op een berg? Moet ik het zo voor me zien?
Ja. Nou ja, ik woon inderdaad in een houten blokkert, midden in de natuur. Dus ook niet in een dorp of een plaats. Er stroomt hier een riviertje langs. Ik hoor af en toe een geit en wat vogels, maar voor de rest is er niets. Ik zit ook nog vrij ver in de bergen. Vandaar dat de connectie met de buitenwereld, ja, een speciale antenne op het dak, et cetera, om de signalen te versterken. Maar het is vandaag niet met jullie in ieder geval niet helemaal goed gekomen.
Maar het is misschien cru om zo te zeggen, maar dan merkt u wellicht ook net iets minder van isolatie en isolement. Ja. Want daar heeft u dan min of meer zelf voor gekozen.
Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Als je me echt diep in mijn hart kijkt, zeg, raak je die isolatie, die quarantaine? Nou, nee, want wij zijn altijd ongewend, Benny en ik, om met z'n tweeën buiten te leven. Eigenlijk zeg ik, ik heb twee levens. Mijn leven hier, in de bergen, midden in de natuur, met z'n tweeën. Daar genieten we waanzinnig van. En één keer in de week of twee keer in de week stap ik in het vliegtuig, ga naar Nederland en dan roep ik altijd, dan ben ik Hans Kazan. En dan ben ik de dagvoorzitter, de entertainer of wat ook. Twee verschillende levens, maar ik doe ze alle twee met veel plezier. En het belangrijkste is de balans.
Ja, wat ik me ook zo goed kan voorstellen is dat u zich ook niet zo aan die lockdown hoeft te houden. Want u kunt natuurlijk gewoon rustig aan om uw huis heen lopen en door de bergen heen. Ja. Want niemand die
officieel mag ik dat niet. Officieel mag ik dat inderdaad niet. Maar ik zal je zeggen, er is hier niemand. Dus ik loop met de hond. En,
het is nu wel op de radio. Je moet er wel oppassen hoor.
Ja,
we spreken geen Spaans.
Nee. Maar inderdaad, het is hier zo afgelegen dat je hebt A, frisse lucht, en B, geen mensen. Dus dat is redelijk veilig voor het virus, dat klopt. Ja.
Hoe kijkt u eigenlijk naar de Nederlandse aanpak? Want de Spaanse premier Sanchez, die heeft volgens mij, als ik me niet vergis, een week of anderhalf geleden echt expliciet Nederland genoemd als voorbeeld van hoe het niet moet in een toespraak aan het volk.
Ja. Ja,
wat vindt u dan van die opmerking? En hoe kijkt u naar hoe we het hier aanpakken?
Ja, ik vind Sanchez dat hij het goed gedaan heeft. Daar komt bij kijken dat de mentaliteit van de Spanjaarden uiteraard anders is dan de mentaliteit van de Nederlanders. Wat is het verschil? Het verschil is dat Nederlanders regels graag heel ruim interpreteren. En als de baas van het land zegt, jongens, nou ja, het is beter om binnen te blijven en er dan vanuit gaat dat iedereen het maar doet, ja, dat werkt dus niet. Dat hebben we ook wel gemerkt in Nederland. En in Spanje is het gewoon heel simpel. Het mag niet. Klaar. En daarmee kan zo'n man het land makkelijker onder controle houden. Er wordt echt, nogmaals, heel erg streng gecontroleerd of de mensen zich wel houden aan de regels. Maar ik moet erbij zeggen dat de mensen zelf ook heel erg overtuigd zijn. Zelfs hier in de bergen. Als ik een van, ik noem dat dan oneerbiedig, als ik een van onze bergbewoners tegenkom buiten op een pad, blijft hij netjes op 2 meter afstand staan. En iedereen houdt zich aan die regels. En ja, ik hoop dat dat effect zal afwerpen. Ja.
Zijn er ook nieuwe dingen die u nu ontwikkelt? Want ik heb volgens mij gezien dat u iets met een kinderboek en voorlezen aan het doen bent. Met ook een pop erbij. Maar ik kan me ook voorstellen dat er andere creativiteit nog weer naar boven komt.
Ja, nou, dit was iets, als ik het heel snel vertel...
Nee, u hoeft het niet snel te vertellen, want we hebben er geluid bij. Het eerste verhaal dat u voorleest op YouTube, daar komt ie.
Hallo, ik ben Hans Kazan.
En ik heet Doedel.
Zeg je?
Doedel.
Is dat je naam?
Ja.
Hé, ik ga je een verhaaltje voorlezen.
Leuk.
Ja, dat is ook heel leuk. En het gaat over twee broertjes en die heten Dik en Dun. Luister maar. Ja,
dit is Hans Kazan, de voorleesopa, denk ik.
Ja, nou ja, ik ben inderdaad... mijn kinderen las ik vroeger heel veel voor. Mijn kleinkinderen, ik heb er 8, op dit moment ook. En het leuke was, ik las nooit alleen voor... maar ik had er altijd een soort buikspreekpop bij. En die had ik dan op mijn hand. En dan die bemoeide zich met het verhaal of die maakte opmerkingen. En zowel mijn kinderen als mijn kleinkinderen vonden dat altijd geweldig. En riepen altijd, ach, dat moet je eens een keer opschrijven... of je moet eens een keer een filmpje maken, ja. Dat komt er door mijn drukke leven gewoon, is er nooit van gekomen. En nu komt corona en zit je echt opgesloten en alle werkzaamheden zijn tot nul gedaald. En toen in één keer dacht ik, goh, ik ga toch eens proberen op te schrijven. Toen kwamen de verhaaltjes, die vloeiden uit mijn pen. Maar echt kinderverhaaltjes, hè, voor kinderen van 3 tot 6 voorleesverhalen. Toen kwam mijn schoondochter Mara en die zei, oh, daar wil ik de tekeningen wel bij maken. En toen dachten we, ach, waarom niet, we maken er een YouTube-kanaal van. En sinds gisteren staat daar verhaaltje nummer 1. En de bedoeling is dat op Hans Kazan leest voor, zo heet het, elke week een nieuw verhaal komt. Gewoon een gratis YouTube-kanaal.
Elke week kan ook best wel elke dag worden, vind ik. Maar
ja.
Voor deze periode.
Ik zou je zeggen, ja, het zou leuk zijn. Dat zou ook heel mooi zijn. Maar het is nog best bewerkelijk, zelfs een kort verhaal. A, je moet het schrijven. B, tekenen en illustreren. C, het moet nog opgenomen worden. Die pop moet er nog bij. De tekeningen erin gemonteerd. Dus het is nog best een klus, hoor.
Je ziet ook heel veel bedrijven nu dingen gratis weggeven. En dus dat ze zeggen van, oh god, we hebben minder werk. Of zoals de Internationaal Toneelgroep Amsterdam, die leest de Cameron voor. Ik vroeg me af of u niet misschien een truc zou kunnen gratis vrijgeven aan ons om te leren hoe wij dat moeten doen.
Ja, nou, dat wil ik best een keertje doen. Maar via de radio is dat behoorlijk moeilijk, omdat magic toch in eerste instantie iets visueels is. Je moet het zien om het daadwerkelijk te kunnen beleven. Dus via de radio zou ik wel iets kunnen verzinnen, maar daar moet je me even tijd voor geven. Kom ik graag voor terug.
Maar misschien, ja, precies, online, dat we het gewoon kunnen terugvinden later.
Ja, nou, dat is een goed idee. Misschien is dat een goed idee. Ik doe veel op LinkedIn. En of veel, maar ik schrijf daar regelmatig wat verhalen. En misschien is dit wel een hele goede tip om de volgende keer voor iedereen een truc een keer uit te leggen, zodat ze zelf aan de gang kunnen en thuis hun kinderen kunnen bezighouden.
Precies.
En de familie.
En daar is nog heel veel vraag naar, want u bent een veel geboekt en gevraagd artiest. Maar u zei het net al, ja, de agenda is helemaal leeg. U vliegt normaal gesproken 1 tot 2 keer per week naar Nederland.
Ja.
Hoe is dat dan om in één keer tot het inzicht te moeten komen? Ja, april, maart, mei, normaal gesproken hele drukke congresmaanden natuurlijk ook. Niks meer.
Nee, ja, dat is naar. Dat is heel vervelend. Aan de andere kant moet ik ook eerlijk zeggen, ik geniet wel heel erg van die rust. Ik heb altijd een leven geleid, eigenlijk vanaf mijn 20ste tot nu, ik ben nu 67. Ik heb altijd een leven geleid vol met rennen, vallen, doorgaan, weer ergens naartoe. Altijd maar druk en chaotisch. En nu in één keer is die rust over ons gekomen, of over mij gekomen. En ik vind het eigenlijk heel stiekem best wel een beetje fijn. Dat ik denk, ach, ik vind het zo heerlijk om nu te gaan zitten en rustig zo'n verhaal te schrijven. Waarvan ik altijd al dacht, god, dat heb ik altijd willen doen. Maar het kwam er niet van door de drukte.
Maar als dat zo is, dan moet ik toch even aan u vragen. Want ik heb wat interviews met u gelezen en ik weet het ook wel eigenlijk van nou, gewoon uw volgen. U wilt nooit stoppen, hè, tot aan de kist. En ik blijf doen wat ik nu al doe. Is dit dan toch niet, als u zegt, het bevalt me eigenlijk wel, een heel natuurlijk moment om het echt een beetje rustiger aan te gaan doen?
Nee. Want ik weet van mezelf dat ik dat niet moet doen. En ik denk eigenlijk dat dat voor elk mens geldt. Je moet altijd iets moeten. Want als je niks moet en je gaat niks doen en je gaat alleen maar op een stoel zitten en denk je, nou, hier zit ik dan. Dan ga je daar een poosje. Dan denk je echt van, ja, dit is net als met vakantie, weet je. Het is leuk voor een week en misschien voor 2 weken. Maar na een aantal weken denk je, nou, laten we nou maar weer eens aan de slag gaan. En dat heb ik ook. Alleen door dit virus en door het feit dat we nu geen shows en optredens meer kunnen doen, ben ik andere dingen gaan doen. Waaronder dus dit creëren van die kinderverhalen. En ja, dat vind ik een geweldige mooie ontwikkeling eigenlijk. Een hele natuurlijke ontwikkeling die is voortgekomen uit het gebeuren, uit corona-gebeuren.
Ik praat er zo meteen met u over door, maar ik moet u ook zeggen, er komt net nieuws binnen. We hadden het over dat u naar Nederland vliegt, 1 tot 2 keer per week. De openstelling van Lelystad Airport wordt met een jaar uitgesteld tot november 2021. Ook een gevolg van de coronacrisis. We praten daar zo meteen over door met verslaggever Laurens Boven. Wij gaan nu naar 3 dilemma's waar u een keuze in moet maken en daarna mag u het een en ander nuanceren. Door corona en de daaraan gekoppelde crisis gaan veel entertainmentbedrijven omvallen of de branche is bestand tegen een coronastootje.
Er zullen zonder twijfel mensen gaan omvallen. Ja, kan niet anders.
Op de bühne als dagvoorzitter of als goochelaar op een festivalpodium.
Oh, dat is een gemene vraag. Of, nou, gemeen niet, maar wel moeilijk. Nou, ik moet zeggen, als ik weer op Lowlands mag staan, net als vorige zomer, nou, dat was wel zo bijzonder, daar kies ik daar even voor.
De coronacrisis geeft mij tijd om uit te rusten, of ik maak me ook wel een klein beetje zorgen over de toekomst.
Nee, ik maak mij absoluut geen zorgen. Ik heb het volste vertrouwen dat het uiteindelijk goed zal komen.
Laten we dan beginnen bij een mooie herinnering. Dat moet heel veel mensen, denk ik, vandaag de dag een beetje op de been houden. Maar Lowlands vorig jaar, Hans Kazan. Wie had dat kunnen denken? U denk ik zelf ook niet. Hoe
nee,
was dat?
Absoluut niet. Het was een hele bijzondere belevenis. Zoals ik al zei, ik ging er naartoe en toen ik daar stond en ik stond op dat podium en ik zag dat immense veld. En een half uur voor de show was er nog niemand. Toen dacht ik, oh, Kazan, in vredesnaam, wat heb je gedaan? En een kwartier van tevoren gingen de poorten open. Het stroomde vol. De zaal begon al te stomen. En toen ik aangekondigd werd en het podium opkwam, en die hele zaal die ging echt... Ja, ik was net of ik een soort popster was. Die ging helemaal uit zijn dak met Hansie. En toen hebben we een show gedraaid van 50 minuten ongeveer, een uurtje. En dat was zo geweldig dat ik achteraf dacht, nou, dit was toch wel een van de mooiste dingen die ik heb mogen meemaken als entertainer. Dat een jong publiek, zo tussen de 20 en de 35, die komen voor muziek en dat soort dingen, zoveel enthousiasme over me uitgestrooid hebben.
Maar weten die nog wie u bent? Want ik ben zelf 36. Nou ja, ik weet het wel. Hè. Ik ben ook met u opgegroeid op televisie. Denk ik nog net misschien, als ik eerlijk ben. Maar mensen van 20...
Nou ja, blijkbaar. Ik bedoel, ik weet die leeftijd niet die op Lowlands zit, maar dat schat
nou,
ik zo in.
Nou, 20 kan best hoor.
Ja, zeker.
Ja, nou ja,
18 ook.
Die zaal is nog vol. En ik zal je ook nog zeggen, maar dat hoorde ik achteraf pas, dat ze echt op een gegeven moment die deuren dichtgegooid hebben, omdat er gewoon niks meer bij kon. Heel veel mensen stonden nog voor die deur om te komen kijken. En ja, waarom? Vraag het me niet. Ik weet het niet.
Nou, dan moet je toch wel een klein beetje weten, want dat zijn uw fans. Die moeten toch ergens vandaan komen. Dat is iets wat u jaren geleden al heeft opgebouwd.
Ja, nou ja, dat kan zijn. Het kan zijn dat het komt omdat mensen je van vroeger kennen. Ik heb geen idee. Ik kan wel van alles gaan verzinnen. Maar ik weet het niet. Ik was alleen maar verbaasd, maar dan heel blij verbaasd.
Dat heeft Lowlands dus ook goed ingeschat. Hebben zij u gevraagd of had u een briefje gestuurd van...
Nee, denken ze aan mij? Nee. Dat zou niet in me opkomen. En ik zal je ook eerlijk zeggen, ik heb een paar van dat soort dingen eerder gedaan. Onder andere de Zwarte Cross. En toen die de eerste een keer belde, toen dacht ik, Hans Kazan op de Zwarte Cross. Ik dacht, wat een onzin. Ik dacht, nou, dat is een grap. Ze willen met bier gaan gooien als ik op het podium sta of zo. Nou ja, dat was de eerste keer een succes. Ik ben er inmiddels 3 keer geweest. En zo begonnen heel langzaam dingetjes te komen. En toen kwam Lowlands, wat toch wel een van de grootste evenementen in Nederland is op dit gebied voor die zomerevenementen. En toen dacht ik, Lowlands. En ja, uiteindelijk, ik zal je nog vertellen, ik werd gebeld door Koen en Sander op de radio. En die zeiden van, Hans, wat 3 dagen van tevoren, Hans, wat ga je doen op Lowlands? Ik zei, nou jongens, heel simpel, een trucje en een verhaaltje. En die jongens lachten me vierkant uit. Ja, maar Hans, een trucje en een verhaaltje, kom op, zeg, dat is leuk voor een bejaardencentrum, ga nou toch weg. Daar kun je toch niet die mensen mee entertainen? Ik zeg, nou ja, een stand-up comedian doet ook een verhaaltje en een grapje, that's it. Ja, en nu, toen het succes op Lowlands was geweest, daar hebben ze me ook weer gevraagd voor het Koningsdag gebeuren, waar ook heel veel mensen komen. Alleen dit jaar. Helaas gaat het niet door.
Nee. Maar u blijft goede moed houden. Dat hoor je gewoon dwars door die telefoonverbinding heen. Ik heb wel begrepen dat u de financiële zaken overlaat aan uw vrouw, aan Wendy. Zijn dit dan toch momenten dat u ook liever zelf toch nog even kijkt hoeveel er nog op de rekening staat? Of...
Nee. dat betreft ben ik inderdaad een beetje een rare, maar dat laat ik met heel veel plezier aan Wendy over. En ik heb niet zoveel. Ik wil alleen maar leuke en creatieve dingen doen. En ik bedenk nieuwe en leuke plannen. Maar voor geld moet je niet bij mij zijn. Dat laat ik heel graag aan Wendy over.
Maar ook als je er niet voor gestudeerd hebt of er niet urenlang mee bezig bent, ja, dan is het op dit moment een vrij makkelijke rekensom. Want als er gewoon niks gebeurt, dan wordt er ook niks verdiend. Nee, maar zelfs daar lacht je bij. Terwijl dat toch ook een reden zou kunnen zijn om een beetje in paniek te raken.
Ik zal je vertellen, ik heb genoeg dingen meegemaakt, zowel privé als zakelijk. Ook heel veel. Kijk, er zijn heel veel dingen goed gegaan, maar er zijn ook dingen fout gegaan en behoorlijk fout gegaan. Mm-hmm. En in die tijd raakte mij dat ontzettend. Ik werd er naar van, ik werd er ziek van, et cetera. En eigenlijk heb ik in die tijd een soort panzer gevormd. En nu denk ik bij alles, jongens, komt wel weer goed. Het is nooit zo donker of het wordt wel weer licht.
Nou, er zijn natuurlijk wel verschillen, denk ik, aan te geven tussen de vorige keren dat u misschien zakelijk in de problemen zat. Want u heeft er eerder over gezegd, ja, dat was echt een zakelijk conflict. Ik was naïef, ik ben opgelicht. En deze crisis is natuurlijk een geval van overmacht. Ja, dat betekent ook dat je er zelf heel weinig aan kunt doen, maar ook onmachtig bent. Maakt dat voor u nog wel een verschil op hoe u zich daar dan onder voelt?
Nee. Nee, absoluut niet. Het is gewoon zo, dit zullen we moeten accepteren. Dat is nu eenmaal, dat hoort bij omstandigheden. Omstandigheden ontstaan en daar kun je eigenlijk niks aan doen. Het gebeurt. Het coronavirus, kan jij niks aan doen, kan ik niks aan doen. Het gebeurt en er is maar één mogelijkheid. Je moet accepteren dat het zo is. Boem, natuurlijk moet er gewerkt worden aan het veranderen, verminderen, et cetera. Maar voor jou, voor een bedrijf, zul je moeten accepteren, het is zo. En vanaf dat punt moet je gewoon weer verder gaan kijken naar de toekomst en proberen nieuwe lichtpuntjes te vinden. Want dat is waar het om gaat. Niet grote dingen, maar probeer nieuwe lichtpuntjes te vinden waar je zowel zakelijk als persoonlijk blij van wordt.
Is het ook een moment om te kijken of u in aanmerking komt voor allerlei steunmaatregelen? We begonnen dit programma met de maatregelen die minister Koolmees vandaag verder invulling heeft gegeven. Valt u eigenlijk onder de Nederlandse steunmaatregelen als voornamelijk in Nederland actieve ondernemer? Of moet u vooral kijken naar wat er in Madrid bedacht wordt?
Nee. Mijn bedrijf is een Nederlands bedrijf. Ik ben eigenaar van mijn eigen bedrijf, laat ik het dat maar zo zeggen. En dat is een Nederlands bedrijf, dus ik betaal ook in Nederland mijn belastingen. Alles speelt zich af in Nederland en ik ben wat dit betreft dus ook afhankelijk van de Nederlandse overheid.
En begrijp dat uw vrouw dan de noodzakelijke telefoontjes moet gaan plegen?
Die kan de noodzakelijke stappen nemen en als het positief is, dan drinken we een extra glaasje wijn. Als het negatief is, drinken we ook een extra glaasje wijn.
En negatief nieuws wordt wel met u gedeeld? Of heeft dat ook geen zin?
Oh, jawel. Ja, oh, nee, natuurlijk hoor. En dat luister ik, maar ik laat me er niet meer door van streek brengen. Dat kan, ik denk, het komt weer goed. Dan kijk ik hier naar buiten en dan zie ik... Ik zie op dit moment de regen naar beneden kletteren, maar wel bovenop de berg. En ik zie zo het riviertje naar beneden gaan met meer water dan normaal. Nou, daar kan ik heel blij van worden. En dan denk ik, komt wel weer goed.
Ja, ik denk wel, heeft dat niet ook een beetje met uw leeftijd toch te maken? Dat als u nu 20 jaar jonger was geweest, dat u er anders in had gestaan?
Dat zou heel goed kunnen. Dat zou zeker met leeftijd te maken hebben. Want als je jonger bent, en stel voor dat ik weer 20 of 30 jaar jonger was, dan wil je nog veel meer. Dan heb je nog al die plannen. Ik wil nog hier en doen en dat nog, een zus, nog een zo nog. En dan loop je harder. En nu denk ik, ik heb al heel veel dingen mogen meemaken. Daar ben ik ontzettend blij om en daar ben ik ook heel dankbaar voor. En als het af en toe iets negatiefs is, zoals nu, dat is een hele nare situatie wereldwijd, dan zullen we die moeten doorstaan met z'n allen. Ja. Maar ik kan me er niet meer... Ik kan me daar niet meer heel naar over voelen.
Nou, maar u kunt natuurlijk wel gewoon marktonderzoek doen, veldonderzoek doen binnen de eigen familie. Want als we het toch hebben over generatieverschillen en mensen die ook op een podium staan, ja, dat zijn uw eigen kinderen. Zitten die op dezelfde manier in deze situatie of niet?
Ja, nou, zij hebben natuurlijk, kijk, zij werken internationaal. Magic Unlimited werkt internationaal, om mee te beginnen. In allerlei landen, al die shows zijn allemaal geannuleerd. Ze zouden deze hele komende maand, hele maand april en een stukje van juni, zouden ze in Frankrijk staan in het theater. Alles geannuleerd. Ja, dat is vervelend. Ze hebben een eigen theater wat hier vanaf afgelopen juni draaide in Spanje. En daar waren ze zo trots op, want dat liep zo geweldig goed. Ja, dat was. Dus iedereen riep, oh ja, zit goed. Mooie evenementen, mooie klussen. Het theater loopt prima. En in één keer door deze coronacrisis, alles bam. Theater dicht, mag niet meer spelen. Naar het buitenland kan niet meer. Niks kan meer. Dus ook daar, en die zitten ook met de handen toch wel in het haar van jemig. Hoe gaan we dit oplossen? En ze hebben wel geleerd om optimistisch te zijn, ook in vervelende situaties. Dat heb ik ze altijd meegegeven. Maar ja, waar we nu mee zitten is tijd. Kijk, dat uiteindelijk het wel weer licht wordt, natuurlijk, dat gaat wel gebeuren. Maar de tijd is, ja, zit de tijd ons mee of zit die tegen? Daar gaat het nu om.
Ja. Maar goed, dan vragen ze toch nog om wijze raad van vaders, die al wat langer meeloopt en die al een crisis heeft meegemaakt. Wat zegt u dan?
Ja, de jongens, gewoon accepteren dat dit nu zo is. Je kan thuis gaan zitten huilen en allerlei narigheid. Maar iedereen is weer op zijn eigen manier bezig met nieuwe dingen. Steven, mijn jongste zoon, is ook weer op internet begonnen met allerlei grappige filmpjes en dingen en zo. En die bouwt een gigantisch bestand op en die is heel goed bezig. Daar heeft hij nu ook de tijd voor, omdat hij niet de shows kan doen. Magic Unlimited is ook weer bezig met het zoeken van andere mogelijkheden.
Zit er, denkt u, een gevaar in veel van je kennis en je talenten en je specifieke vaardigheden om die gratis weg te geven? Eigenlijk wat Wendy, mijn sidekick, ook al vroeg. Van ja, heel veel gebeurt nu gratis.
Ja.
Zie je het nog maar eens voor elkaar te krijgen dat mensen daar op de lange termijn weer voor gaan betalen?
Ja, dat zijn allemaal mogelijkheden. En daar denk ik ook zeer zeker over na. Maar ja, daar hebben we het net over gehad. Dat is in feite dat hele project waar ik nu weer ingedoken ben met die kinderverhalen. Ja, het is er altijd al, maar die goochelsite is er ook altijd al geweest. Maar ja, je kan niet alles. Het blijft zoals het is. Eigenlijk zei ik de afgelopen dagen, ik ben zo druk geweest. En dan denk ik, het is corona. Ik zit in een houten blokhut midden in de natuur. En ik heb het de lange tijd niet zo druk gehad. Met plannen, met avonturen, met filmen, met schrijven, met een boekje, met zus, met zo. Ik denk dat ik het een beetje aantrek.
Houdt u nog ergens rekening mee van evenementen die wel weer doorgaan? Denkt u, nou, deze zomer ligt het plat, maar daarna wordt het wel weer licht om in die terminologie te blijven? Of denkt u, misschien trekt het alweer eerder aan?
Het zal wel weer licht worden. Het enige probleem, nogmaals, is de tijd. Kijk, al zou het per zomer, augustus, september weer gaan aantrekken, dan zal het nog steeds moeilijk zijn. Want de mensen zijn dan ontzettend geschrokken. En voordat je weer op het oude niveau zit, ik denk dat dat nog wel een tijdje gaat duren. En wel wat langer dan een paar maanden. Dat denk ik wel.
Ik probeer zelf het beeld vast te houden van die koeien die de wei ingaan in de lente na een winter binnen. Ja. Dat wij ook zo springend en dansend weer naar buiten gaan als het mag. En dan snel weer allemaal dingen met elkaar gaan doen. Maar u heeft wel gelijk.
Dat zou zo geweldig zijn. En daar hoop ik van harte op. Want en als het dan voorbij is, naar dat moment kan ik wel uitkijken. Als het dan voorbij is en alle mensen zijn weer opgestart en die hebben inderdaad dat gevoel van lammetjes die na lange tijd weer de wei in mogen, of koeien die van stal komen. Oh, gelukkig, de zon schijnt, het leven begint weer. Dan zullen ze ook hopelijk nog een beetje meer zichzelf hebben leren kennen. Het is toch ook een beetje een tijd, klinkt een beetje raar en een beetje religieus wat ik zeg, maar dat is niet de bedoeling, maar het is toch ook een beetje een tijd van bezinning. Je hebt net iets meer tijd om jezelf te bezinnen op wat nou eigenlijk de waarden zijn in dit leven.
Ja, het zouden prachtige laatste woorden zijn, maar ik heb gewoon nog één vraag en die stel ik iedere dag, namelijk wat de belangrijkste beslissing in uw carrière was. Ben ik toch benieuwd naar. Ook de belangrijkste beslissing van Hans Kazan.
Ja, de belangrijkste beslissing van Hans Kazan is geweest dat toen ik mijn buurmeisje Wendy zag, dat ik dacht, die is het, die wil ik hebben. En ik heb die weer losgelaten en we zijn nu al heel lang weer mijn beste vriendin en we zijn getrouwd en hebben een heleboel kinderen. En dat was de allerbeste beslissing, waardoor ook alles in mijn leven, wat voordat ik haar leerde kennen, was ik niet de meest blije en gelukkige mens in de wereld. En vanaf dat moment wel.
En heeft u hard voor haar moeten knokken, of was het toch wel redelijk snel wederzijds?
Nee. Het duurde best wel lang. Ze was niet zo snel te overtuigen dat ze iets met die goochelaar moest.
Oh, want u was toen ook al wel goochelaar?
Ja, ik was, even kijken, Wendy was 17 en ik was 23.
Ja, en waar heeft u haar mee overtuigd, denkt u? Toch niet met een geweldige truc, of wel?
Waar ik me overtuigd heb. dat zou je er zelf moeten vragen. Ja,
kom er even bij.
Ja, nou, ze zit hier tegenover.
Oh, nou, helemaal leuk, ja.
En ze knikt alleen, maar ik geef er heel even.
Oh ja, toch?
Ja, tuurlijk.
Ja, nou, met Wendy.
Ja, goeiedag, met Thomas van Zijl van BNR Nieuwsradio. Wij vragen aan onze eerste gast altijd wat de belangrijkste beslissing in zijn of haar leven was. En de belangrijkste beslissing van uw man is dat hij met u is. En ik vroeg, waar heeft u haar dan mee overtuigd? En dat moest ik toch aan u zelf vragen.
Ja, waar heeft hij mij mee overtuigd? Ja, met gewoon... Ja, zoals hij was. Gewoon zijn aardigheid. Vooral zijn liefde natuurlijk. Hij is gewoon voor mij de aardigste persoon van de hele wereld. Echt aardig. Echt aardig. Zoals de meeste mensen zijn niet zoals hij.
En daarom is het ook uw man. Dank voor de toelichting. Ja, en dank ook meteen uw man maar. Want we waren aan het einde. Ik moet helaas toch ook een klok respecteren. Fijn dat u het ook nog even wilde toelichten hier op de radio.
En
sterkte daar in Spanje. Dank u wel. Dag.
Dag.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van... BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dit is het tweede deel van BNR Zaken doen. Mijn zakenpartner is Wendy van Ierschot. En we gaan het hebben over een kogel die eindelijk door de kerk is. Deze kabinetsperiode gaat vliegveld Lelystad niet meer open. Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft de start van het nieuwe vliegveld verschoven naar november 2021. En de reden laat zich raden: de uitbraak van het coronavirus. Politiek verslaggever Laurens Boven. Het vliegveld Lelystad en deze coronacrisis, hoe kun je dat met elkaar in verband brengen? Ja, er wordt niet meer gevlogen.
Sterker nog, Cora van Nieuwenhuizen die schrijft in haar besluit dat op het moment dat de Aalsmeerbaan dient als een parkeerplaats voor vliegtuigen, het niet echt in de reden ligt om een overloopvliegveld te openen. Want die heb je niet nodig dan, hè? Er wordt zo weinig gevlogen. Ja. Dit jaar zal er geen noodzaak zijn voor een extra vliegveld om dus Schiphol te ontlasten. Want ja, het is een bekend probleem. Schiphol, daar vliegt praktisch niks. Dus daar komt er nog bij dat we nog maar eens moeten zien natuurlijk. Maar goed, dat is meer voor later zorg. Of in het post-corona-tijdperk er überhaupt nog behoefte gaat zijn aan een vliegveld voor goedkope vakantievluchten. Want je moet nog maar eens afwachten hoeveel van die prijsvechters eigenlijk deze crisis gaan overleven. Maar goed, los daarvan, dat is allemaal niet acute zorg. Acute zorg is dat er gewoon niet gevlogen wordt. Dus dat het ook onzinnig is om nu stoom en kokend water, heet het dan, een vliegveld te openen.
En dat komt misschien ook politiek gezien Cora van Nieuwenhuizen niet heel slecht uit. Want er liep natuurlijk al een heel erg lang lopende discussie over. Met name, het lijkt wel een andere tijd, maar het stikstofprobleem.
Je hebt helemaal gelijk, Thomas. Sterker nog, het kan zomaar zijn dat de coronacrisis ook een beetje wordt aangegrepen als het besluit om het nu aan op te hangen, of al de situatie om het aan op te hangen. Hè? Want in dezelfde brief die ze naar de Kamer heeft gestuurd, gaat het eerst over de corona-situatie, maar daarna gaat het uitgebreid over de stikstof. En daar lezen wij dat de milieueffectrapportage, de commissie die daarvoor verantwoordelijk is om te controleren of de stikstofberekeningen wel goed zijn uitgevoerd, tot de conclusie komt dat dat niet het geval is. Hè? Dus dat is zeg maar het grote nieuws, even los van corona, dat de stikstof berekeningen voor dat vliegveld gewoon opnieuw moeten. Het is dan ook geen verrassing dat onmiddellijk Schiphol bekend heeft gemaakt dat ze voor vliegveld Lelystad een natuurvergunning gaan aanvragen. Want die hele procedure die moet dus opnieuw. Er zijn gewoon problemen met de berekeningen over hoeveel stikstof er nou eigenlijk neerslaat direct in de omgeving en ook in het natuurgebied zoals de Veluwe, hè, iets naar het oosten. Dus komen twee dingen eigenlijk samen. Het vliegveld kan niet open. Het vliegveld kan niet open vanwege de stikstofuitstoot. Er moet een nieuw onderzoek worden gedaan. En het hoeft niet open vanwege de coronacrisis. Dus we zullen zien, november 2021, of het dan allemaal achter de rug is. Of dan de opvolger van Nieuwenhuizen, dan wel van Nieuwenhuizen in demissionaire toestand na de verkiezingen, alsnog een lint kan gaan openknippen.
Laurens Boven, onze politiek verslaggever over het uitstel van de opening van Airport Lelystad. Dankjewel.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
In deze crisis is het voor ondernemers een hele uitdaging om de moed erin te houden. We gaan vandaag iets nieuws doen. We doen dit normaal niet in dit programma, maar je kunt inbellen op het nummer 020-468-4x0. 020-468-4x0 om live gecoacht te worden en dan die ondernemersvraag beantwoord te zien. En het antwoord komt dan van Victor Mion, de One Minute Coach. Voormalig tenniscoach ook. En je bedrijf heet nu ook One Minute Coaching. Welkom, Victor.
Dankjewel.
1 minuut om een analyse te maken van waar iemand mee zit. Ja, dat is mijn eigen eerste vraag. Hoe doe je dat?
Ja, uiteraard goed luisteren. In 1 minuut naar een advies of naar een analyse of naar een overzicht luisteren dat een ondernemer met zich meebrengt. Dat is een uitdaging, maar op het moment dat dat beeld duidelijk is, dan coach ik mensen op een mindset. Dat woord mindset dat valt regelmatig deze tijd. Hè. Je hoort het woord veerkracht of wendbaarheid of aanpassingsvermogen. En in feite kan ik in hele korte tijd, zoals ik dat vroeger ook bij toptennissers deed, in hele korte tijd die mindset beïnvloeden. Waardoor mensen ook veel beter gebruik maken van hun capaciteiten. En ik vond het wel mooi om te horen dat Hans Kazan daar ook wel wat statisch van liet horen. Hoe die met een hele positieve blik naar zijn huidige situatie weet te kijken. En ik ben in de stellige overtuiging dat het niet iets is wat met de jaren komt. Maar dat je dat ook echt gewoon kunt trainen. En volgens mij als ondernemer, en we hebben 1,3 miljoen ZZP'ers in Nederland, nu in deze tijd ook wel moet trainen om ervoor te zorgen dat je gewoon beter uit de crisis komt dan dat je er bent ingegaan.
En het woord is dan de mindset, de optimale mindset waar jij naar streeft. 020-468-4x0, 020-468-4x0, als je daarbij in de buurt wil komen. Wendy, wat was jouw vraag?
Ja, ik vond het een aardige tegenstelling eigenlijk in jouw naam. Want aan de ene kant staat coaching voor mij dat je mensen zelf op een idee laat komen wat ze zouden moeten doen. Terwijl 1 minuut eigenlijk suggereert dat jij toch een beetje moet sturen daarin. Want anders krijg je mensen niet zo snel naar die oplossing. Dus hoe ga je daarmee om?
Nou, wat ik in die 1 minuut doe, is vooral iemand de spiegel voorhouden. Dus dat betekent dat ik niet met een antwoord kom of met een advies kom, maar vooral met de spiegel kom, met de reflectie kom op datgene wat ze op dat moment aan het doen zijn. Het kan zijn dat iemand op dit moment in een slachtofferhouding kruipt. En het is goed om dat af en toe gespiegeld te krijgen. En op het moment dat mensen daarvoor openstaan, kan het tot gevolg hebben dat iemand zich dat realiseert. Dus van daaruit kan dan iemand wat constructiever gaan denken en zou je eventueel ook met wat vragen verder kunnen komen. Maar het belangrijkste voor die 1 minute is vooral de omzetting van een minder positieve mindset naar een positieve mindset om anders en met een beter perspectief naar je toekomst te kijken.
Maar kun je dat even uitleggen vanuit jouw ervaring als coach van toptennissers? Ik weet dan, hè, ze hebben dan even heel kort om op adem te komen, een hap te nemen van een banaan, een handdoekje erbij. Misschien wel helemaal in de put, want net hun eigen game verloren en dan kom jij.
Ja, nou, er zijn natuurlijk een aantal verschillende mentale stemmingen of mindsets mogelijk. Maar laten we voorstellen dat deze speler zich ontzettend loopt te ergeren aan de scheidsrechter. Dan zou je tegen zo'n speler kunnen zeggen van, joh, jij maakt je nu ongelooflijk druk over datgene wat gebeurd is. Maar die scheidsrechter gaat voor jou niet bepalen of je deze wedstrijd gaat winnen, ja of nee. Nou, wat ik heel vaak hoor als ik dit soort woorden dan ook gebruik, is het van, ja, dat zijn open deuren, want maakt dat dan het verschil? Maar op het moment dat iemand dan op zo'n moment vanuit die woede of frustratie waar die in zit, die spiegel voorgehouden krijgt, zie je dat zeker als je dat met een bepaalde stelligheid brengt, en ook echt met een bijna een soort terechtwijzing in deze mindset, dat iemand ook echt daadwerkelijk om kan draaien en anders naar kan kijken. En dat is eigenlijk het enige wat ik doe. Het is een perspectiefbeeld, een perspectiefverandering, zo moet ik het zeggen, die ertoe leidt dat mensen de positieve naar gaan kijken, in ieder geval meer denken in mogelijkheden dan bij wijze van spreken in relatie tot die speler. De bedreiging van zo'n scheidsrechter of het feit dat zo'n scheidsrechter tegen zo iemand is.
Ik kan me ook voorstellen dat er nu dus ook mensen zitten met de vraag, waarom overkomt mij dit? Waarom nu? Ik had zulke mooie plannen voor de komende maanden. Als je die vragen hebt en je wilt dus gecoacht worden, 1 minute, 020-468-4x0, 020-468-4x0. Dat is het nummer om in contact te komen met BNR en daarmee ook met Victor Mion. Want zijn dat ook de vragen? Hè? Er zijn dus mensen die, nou, zoals Hans Kazan en zijn kinderen, hè, maart, april, mei, dat zijn de maanden dat het moet gebeuren. En dan dit. Ja, ik snap wel dat je daar somber van zou kunnen worden.
Ja, uiteraard, natuurlijk. Weet je, ik maak altijd een onderscheid tussen de feiten en de mentale stemming. En een feit is wat het is en de mentale stemming bepaal je zelf. En die coronacrisis is op dit moment een feit. Nou, wat we nog niet weten is hoe lang het gaat duren. Maar je kunt er wel van uitgaan dat het nog wel een tijdje gaat duren. En wat daarna vervolgens op het moment dat we weer vrij zijn, je mag veronderstellen is dat de markt niet onmiddellijk staat te juichen voor de acties die je daarop wil ondernemen. Dus dat betekent dat je echt wel voor de komende periode met jouw arm over elkaar zit. En de kunst is eigenlijk om in deze periode dan ook die mindset naar het positieve te draaien. En je te beseffen dat je juist in deze tijd, als het ware in een soort gedwongen vakantie, optimaal gebruik kan maken van je brein. Je kunt nadenken over hoe je na deze crisis.
Dat kan toch helemaal niet? Je kinderen die vragen ook nog aandacht. En je zit thuis, je bent stukken minder productief. Ik probeer even mijn best te doen.
Natuurlijk. Jij weet ongetwijfeld ook als geen ander wat het betekent om je te kunnen focussen op het moment dat de aandacht wordt afgeleid. Maar Ja, weet je, dit is ook een kwestie van flexibiliteit, maar ook een kwestie van planning. En je realiseren dat als je met je aandacht erbij kunt zijn, het hoeft niet echt 8 uur per dag te zijn, dat je op dat moment je wel realiseert van, hé, ik moet wel iets met deze crisis doen. Dus de slachtofferrol van waarom overkomt mij dit, is niet de juiste vraag om verder te komen.
Nee.
En dat weet iedereen natuurlijk.
Maar mag je jezelf wel even slachtoffer voelen?
Ja, voor mij wordt het zo lang als je wil. Realiseer je alleen dat je het je niks oplevert. En weet je, dus dat is het idee ook van de 1 minute. Hè. Ik had als coach had ik maar 1 minuut om in die time-out ook echt iets met die mindset te doen. Op zo'n moment is het niet handig om in die slachtofferhouding of in die frustratie om daarin te blijven hangen. Dus de kunst is om ook daarin te schakelen. En als je dat dan meerdere keren op een dag doet, gaat het ook een gewoonte worden. En dat heet dan veerkracht, waarmee je met een veerkrachtige manier met de situatie omgaat.
Hey, en hoe zou je om kunnen gaan met de druk die volgens mij nu ook veel ondernemers voelen? Van ik moet het wel allemaal goed doen. Hè? Dus als ik even mezelf als voorbeeld noem. Ik moet mijn kinderen op de beste manier homeschooling geven. Ik moet mijn bedrijf leiden. Ik heb nog een paar investeringen waarvan er eentje bijna op omvallen staat. Daar moet ik de beste coach nu voor zijn. Dus alles moet op topniveau. En ik moet ook nog wel even de voorbeeldleider zijn die het verschil maakt in deze tijd. En het slimste idee bedenkt om hier weer krachtig uit te komen. Zo. Best wel vermoeiend eigenlijk.
Dus ja, leg de lat maar lekker hoog voor
jezelf. Geef mij maar even een spiegel. Ja.
Ja. Ja, wat ik meestal in deze situatie doe en mensen op coachen, is het verschil te maken tussen de prestatie en het resultaat. He, op het moment dat je gefocust bent op het resultaat van je inspanningen, dan zou je zomaar eens in je spanning terecht kunnen komen. En wellicht ook in een stuk stress terecht kunnen komen. Dus de kunst is om je vooral te focussen op de prestatie. Datgene wat je voor 100% in eigen hand hebt. Dus als je het vertaalt naar de wedstrijd, het resultaat is datgene wat uit die wedstrijd komt. De uitkomst. En die heb je nooit voor 100% in eigen hand, want je hebt ook nog een tegenstander. En dat geldt voor dit ook. Dus wat je kunt doen, is je realiseren van wat is de prestatie die ik voor 100% in eigen hand heb. Dus dat betekent dat er geen ruimte voor perfectionisme hoeft te zijn. Maar dat wel betekent dat je er met je volle aandacht bij kunt zijn. En het maximale uit jezelf kunt halen in die situatie. Nou, daar. Dat is natuurlijk wel een hele mooie uitdaging. Maar daar coach ik ook mensen op. Zeker in deze situatie waarin mensen in een financiële crisis terechtkomen. En heel erg bezig zijn in hun hoofd met te berekenen van ja, dat gaat me zoveel kosten. Kom ik er wel uit? Nou, dat is het resultaat. En de kunst is om in deze situatie vooral je te focussen op de prestatie. Van wat kan ik onder deze omstandigheden nog optimaal naar mijn eigen hand zetten?
Maar als je gewend bent aan controle en dat is waar je naar streeft, dan moet je dat dus loslaten. Misschien moet je dat sowieso loslaten.
Ja, ik denk dat dan inderdaad zeker in deze fase heel belangrijk is dat je dat durft.
Zit dat er een beetje in, Wendy, bij jou? Dat je zegt, nou ja, oké, ik kijk wat ik zelf kan doen en er zijn zaken waar ik geen invloed op heb. C'est la vie.
Ja, ik denk voor mezelf dat ik daar wel behoorlijk goed mee om kan gaan. Met het scheiden van wat gebeurt er nu en wat is mijn eigen invloed. Maar ik denk ook dat perfectionisten of iemand die super ambitieus is, of dat blijft natuurlijk wel. En je wil vooral zorgen dat je daarin de beste beslissingen neemt. En dat ik denk dat het ook goed is inderdaad om de hele tijd vooral in het nu te leven en ook een lange termijn blik te hebben. Maar de druk is hoog. Dat is zeker zo.
En die druk die bepaal je zelf. En die druk die bepaal je zelf. Hè. Er is angst om te falen. En die angst maakt dat je bang bent om te verliezen. En dat is ook wat Thomas je heel terecht zegt. Dat heeft ook te maken met die controle. Dus de kunst is om ook af en toe te accepteren dat je iets verliest. Dat je een wedstrijd verliest. Je kunt niet alles winnen. En dat gaat zover als dat je bij wijze van spreken een onderneming failliet ziet gaan. Maar het is niet het einde van de wereld. Achteraf hoor je vaak mensen zeggen dat ze daar heel veel van geleerd hebben. Datzelfde geldt voor ontslag. Dus dat verlies is ook altijd maar weer tijdelijk. En de kunst vooral is om dan daar uit op te krabbelen en er beter van te worden. En de angst om te verliezen en de angst om te falen, dat geeft juist die extra druk op die schouders en maakt dat mensen juist minder presteren dan ze zouden doen als ze ontspannen zijn of als ze in zichzelf zouden geloven op zo'n moment.
020-468-4x0 voor je ondernemersvraag. Het kan nog even. We hadden net inderdaad een gesprek met Hans Kazan. Die zei, ja, stiekem ben ik toch alweer drukker dan ooit. Er zijn ook mensen die de hele dag thuis werken, wel echt hard werken, maar toch ook heel veel afspraken weg zien vallen en die toch tot de conclusie komen. Dat is ook een ondernemersvraag die eerder bij ons binnenkwam. Ja, hoe komt het toch dat ik zo moe ben? Ik ben de hele tijd ontzettend moe.
Ja, volgens mij heeft dat te maken met het feit dat je in je hoofd voortdurend allerlei beslissingen aan het nemen bent. Jij noemde net de kinderen. Maar je moet je voorstellen dat je, mijn kinderen zijn al wat ouder, maar dat je een jong gezin hebt en waarin je kinderen dus voortdurend aandacht vragen. Dat betekent dat je in je hoofd continu aan het schakelen bent tussen je werk en je privé. En continu ook aan het nadenken bent over, neem ik nou deze beslissing of deze beslissing. Dus ik hoor heel veel mensen ook zeggen van aan het eind van de dag, zeker de afgelopen 2 weken, aan het eind van de dag ben ik gewoon gesloopt. En ik denk dat het vooral daarmee te maken heeft. Je focus op je werk houden is simpel als je ook op je werk bent. Maar doe dat nu maar eens. Dus Dat betekent ook dat je voortdurend aan moet haken en los moet laten. Ja, en ook dat vraagt training. Ik denk dat als de mensen een paar weken verder zijn, dat ze wellicht ook daar wat handiger in worden. Maar ook je bewustzijn van wanneer geef ik nou aandacht aan mijn kinderen en wanneer besteed ik nou aandacht aan mijn werk. Nou, dat is wel ook een belangrijke. Ja,
ik verwacht daar trouwens wel dat we daar echt nog grote problemen mee krijgen. Hè? Omdat we nu allemaal eigenlijk een beetje het gevoel hebben van ja, die druk die hoort er nou eenmaal bij. Het is crisistijd. Het is ook heftig. Maar tegelijkertijd zijn we ook mensen die dat niet 6 weken, 8 weken achter elkaar vol kunnen houden. Mm-hmm. Dus ik ben wel benieuwd hoe we ons daar ook aan gaan passen. Want we kunnen niet. Bedoel, de kans dat we nog 8 weken thuis zitten op deze manier is wel vrij groot.
Ja. Ja, vanuit het loyaliteitsprincipe zijn veel mensen op dit moment, medewerkers op dit moment veel te hard aan het werk.
Ja, precies.
Het feit dat ze 8 uur lang achter een laptop moeten zitten, dat is natuurlijk een in mijn beleving een kul gedachte. Want het gaat er niet om hoe lang je erachter zit, maar het gaat erom hoe je erachter zit. Dus het gaat vooral ook om je effectiviteit. En ik heb de indruk dat mensen dat soms weinig niet zo goed kunnen inschatten van hoe effectief ben ik nog. En eigenlijk is het alleen maar een kunst om te kijken van wat komt er op dit moment nog uit mijn handen. En is het niet even tijd dat ik nu op mijn gemak een boterhammetje ga eten?
Nou, er zijn mensen met hele ambitieuze plannen. Wij gaan naar een vraag van de luisteraar Tobias. Hebben we contact?
Ja hoor, hi.
Heel goed, nou stel je vraag maar.
Ja, ik ben zelf momenteel in loondienst en ik vroeg me af van is het juist een verstandige tijd om een onderneming te starten of in ieder geval na te denken over de onderneming en wellicht voor te bereiden of is het meer verstandig om gewoon vast te houden mijn vaste baan en rustig de situatie afwachten?
Ik denk dat dit een uitstekende tijd is om na te denken, Tobias, over de toekomst. En als jij in de toekomst van plan bent om een eigen onderneming te gaan starten, is misschien nog niet het moment om die onderneming nu daadwerkelijk te gaan starten. Maar dat kan ik niet inschatten, want dat heeft natuurlijk ook zijn financiële gevolgen. Maar ik zou zeker, als ik jou was, na gaan denken over hoe die onderneming eruit zou komen te zien. Echt een businessplan op gaan stellen. Daar heb je nu de tijd voor, de energie voor en ook de creativiteit voor. Dus ik zou zeker van deze tijd profiteren als ik jou was.
Ja, maar dan spring je dus in het diepe op momenten dat er eigenlijk wel heel veel dingen onzeker zijn. Hè? Je kunt ook zeggen, ja, loondienst, ik zou er maar even aan vasthouden.
Ja, kijk, en dan, weet je, Tobias, voor jou is het denk ik ook van belang je te realiseren welke kwaliteiten jij bestaat, welke mogelijkheden je hebt en wat voor jou gewoon een waanzinnig goede reden is om die onderneming te starten. Dus wanneer het ook gaat beginnen, het vraagt natuurlijk altijd een zekere mate van risico nemen. Dus als je het lef hebt om het te doen, dan ga je achteraf ongelooflijk blij zijn dat je het gedaan hebt. Maar doe dat dan wel met de volle overtuiging dat je ook de kwaliteit hebt om die onderneming optimaal te laten draaien.
Tobias, bedankt voor je vraag. Wij gaan tot slot naar de vraag van Carlo. Tenminste, ik neem aan dat jij nu aan de telefoon bent. Goedemiddag.
Ja, ik ben nu aan de telefoon, ja.
Mooi zo. Nou, dat is dit het moment om je vraag te stellen.
Nou, ik had het volgende. Ik zeg je heel eerlijk, men heeft heel veel indruk op mij gemaakt. Onder andere de speech van onze minister Rutte. Onze premier Rutte natuurlijk. Die speech vond ik geweldig. En dan moet de woord bij daad gevoegd worden. Waarom geldt dan nu, en Jules de Korte kan zien dat er heel veel mensen zijn die heel veel omzet missen. Daar hoef je dus echt niet voor gestudeerd te hebben. Waarom sluiten ze dan, hele volkstammen sluiten ze uit?
Oké, dus de vraag is, er is een noodpakket. Het idee was, iedereen wordt gered. En nu blijkt, Victor, dat niet voor iedereen geldt. Ja, dan kom je toch weer terecht in de situatie waarom en waarom overkomt mij dit?
Ja, precies. Carlo, hangt Carlo nog aan de lijn?
Ja, de lijn was slecht, dus ik denk dat we naar jouw antwoord gaan en dan tot een afronding moeten komen.
Oké, goed. Wat ik tegen hem zou zeggen, en ik hoop dat hij nog meeluistert, is dat het belangrijk is dat hij zich niet druk gaat maken om dingen waar hij geen invloed op heeft. En dat is denk ik een van de grootste valkuilen die nu op dit moment plaatsvinden, waar je ook ongelooflijk aan kan frustreren. Namelijk dat anderen voor jou nu op dit moment beslissingen aan het nemen zijn. En wat de zienswijze, want ik hoorde net Jules de Korte zeggen, wat de zienswijze en de achterliggende gedachte ook is, die beslissing wordt voor jou genomen. Het voelt een beetje als een scheidsrechter tijdens een wedstrijd. Die neemt de beslissing en dat kan voor je gevoel tegen je zijn. Maar de kunst is niet alleen te accepteren, want dat is stap 1, maar vervolgens ook gewoon van die gelegenheid gebruik te maken om daar weer het optimale uit te halen. Nou, dat vraagt natuurlijk wel het een en ander energie. Ja, maar als hij de kracht heeft en de mogelijkheden heeft, dan zie ik het hem zeker doen.
Victor Mion van One Minute Coaching, bedankt. En we hadden luisteraars, die moeten misschien even wennen aan het concept van inbellen in BNR Zaken doen. Wellicht gaan we het vaker doen in deze bijzondere tijden. Dank voor je bijdrage van vandaag.
Zaken doen, Thomas van Zijl.
Elke twee weken kijken we naar mislukkingen en wat we daarvan kunnen leren. Paul Iske, CFO, Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Het moeten ook voor jou wel tijden zijn waarin de mislukkingen misschien wel voor het oprapen liggen, of niet?
Hele hectische periode. En dat zijn natuurlijk juist de situaties waarin alles anders loopt dan je had gedacht. En ja, dat noemen wij mislukkingen. Ja. Dus ja, in dat opzicht is het een speeltuin. Maar ik wil vooral voorop zetten dat het natuurlijk heel erg is wat er gebeurt voor de patiënten, voor de mensen die natuurlijk op andere manieren getroffen worden door de crisis. Dus voor mij hoeft dat niet lang te duren, hoor, echt niet. Maar ja, mislukken, dat komt in verschillende vormen voor. En ik wil vandaag ook een klein beetje een lichtpuntje geven. En dat gaat over het feit dat mislukkingen soms ook hele goede dingen brengen. En je weet, we hebben een aantal verschillende patronen ontdekt die je kunt koppelen aan mislukkingen. En een ervan, dat heeft te maken met het feit dat als iets anders loopt dan je had gedacht, het ook wel eens heel positief zou kunnen aflopen, zonder dat je daar nou zelf direct naar op zoek was. Wij noemen dat met een heel mooi woord serendipiteit. Hè. Serendipiteit, dat is de kunst om toevallig iets belangrijks te ontdekken. En ja, dan moet je er wel voor openstaan. En dat is wel mooi, en dat is een Nederlandse oogchirurg, Peck van Andel, die doet onderzoek naar serendipiteit. En die heeft ooit eens gezegd, serendipiteit is het zoeken naar een speld in de hooiberg en dan met de knappe dochter van de boer uitrollen.
Ja, ja, de boerendochters in dit verhaal.
Dat is de boerendochter. En ik wil eigenlijk vandaag hebben over een aantal boerendochters in deze moeilijke periode en ook leren van boerendochters uit het verleden.
Oké, okay, laten we kijken naar de boerendochter met de bijzondere naam penicilline.
Ja, nou ja, penicilline, hoe is dat tot stand gekomen? Ja, Fleming was op zoek naar een wondermedicijn. En hij had op een gegeven moment een besmet schaaltje. Dat was gewoon niet goed schoongemaakt. En hij wilde het weggooien. En toen zag hij dat er schimmel op zat. Maar toen hij die schimmel zelf liet groeien, kwam hij erachter dat daar heel krachtige antibiotica op zat. En dat noemen wij dus nu penicilline. En dat wordt dus voor alles en nog wat gebruikt. En dankzij antibiotica is nu het sterftecijfer wereldwijd een 20ste van wat het was ruim een eeuw geleden. Maar dat was puur toeval. Maar het was de onderzoekende geest van Fleming om te kijken van wat kan ik er dan wel mee.
Laten we ook kijken naar vandaag de dag. Recent nieuws is dat de eindexamens niet door zijn gegaan. Dat zullen heel veel mensen toch nog wel enigszins problematisch hebben gevonden. Maar kijkend naar de geschiedenis, wat kom je dan tegen?
Zit er ineens ook een positief bijeffect aan? Want dit is namelijk niet de eerste keer dat dit gebeurd is. Ook in Frankrijk in 1968 gingen de eindexamens niet door. Dat kwam destijds door studentenonrusten. En toen zijn er een hoop mensen zonder eigenlijk volledig diploma uitgestroomd naar het vervolgonderwijs. En wat bleek, juist die mensen die het misschien helemaal niet gehaald zouden hebben, dat is ongeveer 30% van het totaal, bleek het in de rest van hun carrière heel goed gedaan te hebben. En die hebben eigenlijk die kans aangegrepen en er is onderzoek naar gedaan. En het blijkt dat het eigenlijk heel goed mogelijk is om zonder examens mensen toch door te laten gaan. Er is nu zelfs ook een meneer Hans Wildeboer, die is voorzitter van het college van bestuur van het Bornego College in Heerenveen, die dat nu ook voorstelt. Want misschien is het eigenlijk wel gewoon genoeg dat mensen 6 jaar lang zich hebben ontwikkeld en de motivatie hebben om daarmee door te gaan. En misschien is de toegevoegde waarde van al die testen misschien wel veel kleiner dan wij met z'n allen denken. En daar komen we nu dus eigenlijk per toeval achter.
Paul, omdat jij nu het podium hebt, de microfoon hebt, wat is jouw oproep?
Nou, ik zou echt iedereen willen oproepen om niet bij de pakken neer te gaan zitten. Daarnet werd er eigenlijk ook al op gehint. Ik zou echt iedereen willen aanbevelen, jongens, we moeten anders werken. We moeten de samenleving voor een deel, die gaat veranderen. Die zal in de, zoals ik dat wel eens noem, de nieuwe orde van de dag, zullen een aantal dingen anders zijn. En mijn oproep is, kijk nou eens bij alle hectiek om ons heen wat er gebeurt. En kijk naar de positieve dingen waar we eigenlijk bij toeval op stuiten. En deel dat met elkaar. En zorg ervoor dat als die wereld weer van dit verhaal verlost is, dat juist die bij toeval ontdekte positieve dingen, dat die blijven. En dat ontstaat dus doordat we open te staan. Wat ook altijd mijn oproep is, wees gewoon open voor het feit dat dingen anders kunnen lopen dan we hadden gedacht. Ook als ik kijk naar de kritiek die hier en daar komt op het beleid. Dat is makkelijk van de zijkant. Kijk nou gewoon wat er positief uitkomt. Hou dat nou vooral vast. En ik zou zeggen, deel dat vooral. En als je dat wilt delen via onze website, briljantemislukkingen.nl, dan zorgen wij ervoor dat al die nieuwe inzichten, al die positieve bijeffecten, al die positieve mislukkingen, dat die gedeeld worden en dat die ook leiden tot echte meerwaarde voor nu en voor in de toekomst.
Paul Iske, de CFO, de Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Instappen of afwachten? Wat moet je als belegger met de kwakkelende beurskoersen en banken schrappen dividendbetalingen? Kun je het als beursgenoteerd bedrijf überhaupt nog wel maken om nu dividend uit te keren? Dat en meer komt ter sprake in het beleggerspanel bestaande uit Koen Bender, directeur van Mercurius Vermogensbeheer, en Wim Zwanenburg, beleggingsstrateeg bij Stroeven Lemberger. Mijn zakenpartner is Wendy van Ierschot, oprichter van V-People en V-Tech Capital. En dames en heren, we hebben geluid en beeld volgens mij, want Koen, op jouw initiatief zitten we ook allemaal aan de Zoom. Is dat jouw nieuwe leven?
Nou, dat is, we zoomen veel en het is fijn om elkaar te zien bij dit soort gesprekken. Dat maakt het toch wat interactiever en wat socialer. Ja. Dus dat is wel fijn.
En dan zie ik op de achtergrond bij jou twee beren met elkaar in gevecht. Dat is dan toch even de winst. Waarom staan er twee beren?
Ja, dat is een beeldje. Dat heet de World of Finance. Dat heb ik jaren geleden gekocht. Gemaakt door een Amerikaan. Dat zijn een boer en een beer die vechten. En dat is een wereldbol die draait. En dat houdt altijd de herinnering dat ongeacht de toestanden op de financiële markten, de wereld draait door.
Wim, wat zie ik op jouw achtergrond? Helemaal niks. IKEA-kasten, geloof ik.
Nou, het zijn hele mooie kantoorkasten.
Oh, pardon.
Ik heb de luxe van mijn kamer voor mij alleen, omdat ik ook wel eens wat schrijven moet. Maar ik heb hier mijn schermen voor me. Ik beschik echt over koersinformatie en alles. En we houden dagelijks videoconferenties met de collega's die thuiswerken. En we zijn ook in staat om de schermen te delen. De digitale snelweg die raast in hoog tempo.
Ja, want ik kan me toch ook voorstellen dat jullie werk, waar je toch ook inderdaad vooral door informatie heel erg op de hoogte moet blijven, schermen moet kunnen delen, alles op de voet moet kunnen volgen, dat toch wel een beetje ingewikkelder is geworden, ook al staat de technologie voor helemaal niets, Wim.
Nou, we hadden gelukkig al een hele goede infrastructuur. Dus we zijn uitstekend nog in staat om ook onderling met de collega's, maar ook met cliënten te communiceren. Als je in het beursleven, het beleggingsvak actief bent, dan is het eigenlijk al een beetje, ook in de avonduren, dat je thuis vaak de informatie opzoekt en altijd kijkt van hoe Wall Street is gesloten en waar de dollar staat.
Ja, dus, volgens mij kun je
het
juist...
digitale leven is niet nieuw.
Nee, volgens mij is het juist in jullie vak dat je de productiviteit misschien wel omhoog zou kunnen zien gaan. Hè? Dat je juist, dat hoor je ook veel, dat we door thuiswerken efficiënter worden en effectiever.
Je ziet nu dat bepaalde beursgenoteerde ondernemingen ook extra profiteren. Gisteren waren de berichten bijvoorbeeld van Microsoft, die hebben Teams. We hebben net over Zoom gesproken. Maar er zijn veel meer onderlinge chatmogelijkheden en digitale kamers. En je ziet dat al die ondernemingen nu enorm omzet zien toenemen. Ja. En ook bijvoorbeeld de datacenters. Een van de topics in onze eigen selectie is een onderneming die beursgenoteerd is en die op die EMS Exchange lijkt. Het fonds heet Equinix en dat doet het erg goed. Juist ook in deze tijden.
Ik wil naar deze tijden. Ik ben op de site geweest van Stroeven Lemberger. Ga ik vaker doen. Maar daar kwam ik een blog tegen. Ik weet niet of jij de auteur was, maar ik vond de titel wel prikkelend. Er staat namelijk gestoorde markt of marktverstoring. Is dat jouw werk of niet?
Ja. Ja, ik ben inderdaad de auteur. Waar het op duidt is dat er in technisch jargon gesproken veel dislocaties, onevenwichtigheden zijn, marktverstoringen. Normaal gesproken is dat het vraag en aanbod, maar het is eigenlijk de marginale vraag en aanbod. En veel vraag valt nu weg, dus er kan gewoon geen koers gemaakt worden. Zoals gisteren bijvoorbeeld op Euronext met certificaten, de ledencertificaten van de Rabobank. Het zijn eigenlijk geen ledencertificaten meer, maar gewoon min of meer beursgenoteerde aandelen. Alleen buiten de beurs om kon handel worden gemaakt. En je ziet gewoon dat die volumes die komen niet bij elkaar. En dat leidt tot enorme koers- en prijsverstoringen. En dat schept ook wel kansen. In dit soort markten moet je eigenlijk voorkomen dat je gedwongen moet verkopen. Je moet je beleggingsplan over de lange termijn hebben opgemaakt. En eigenlijk moet je deze griepgolf kunnen uitzitten.
Ja, maar dan gaat het over de lange termijn waar jij op duidt. En er zijn ook heel veel mensen, en dat is ook op deze zender wel toegelicht, die dit zien als het moment om te beginnen. Hè? Want je zit op een dieptepunt, de komende tijd kan het alleen maar omhoog gaan. Koen, is dat naast misschien wel een logische reflex ook een goed idee?
Ja, dat denk ik wel. We weten niet. De grote onzekerheid is hoe lang het duurt. En natuurlijk heeft de duur invloed op de lengte van het herstel en de impact. Maar over het algemeen kun je zeggen dat we in maart een periode gehad hebben waarin ongeacht de kwaliteit van de aandelen werd er verkocht. En dat biedt een kans. En wat je nu gaat zien is dat er, Wim haalde het net al even aan, datacenters en Microsoft. Het gaat een discriminerend herstel zijn in de markt. We gaan zien dat sommige bedrijven hier en sommige sectoren hier ontzettend van profiteren. En anderen zullen het heel moeilijk hebben en achterblijven. Zoals banken die dus de zoveelste vorm van tegenwind hebben.
Olie.
Mogen geen dividend hebben. Oliebedrijven gaan het heel erg lastig hebben. Alles wat met massa verplaatsingen van mensen te maken heeft, gaat de komende periode het heel zwaar hebben. Dat neemt niet weg dat er ook heel veel sectoren zijn die gewoon gigantisch kunnen profiteren. Wat we nu zien is dat bijvoorbeeld het hele middenwesten van Amerika, daar piept en kraakt het internet nu al. Dus wat je dadelijk, als het herstel er is, dan zullen daar ongetwijfeld heel veel investeringen komen in de data-infrastructuur. Een andere manier van werken zal ook
zijn. Dit zien natuurlijk heel veel mensen, denk ik. Hè, als je dan ergens je geld in moet stoppen, stop het dan daarin. Daar ben je niet uniek in, of maakt dat niet uit?
Nou ja, we komen toch nog wel ontzettend veel partijen tegen. Mensen tegen die zeggen, ja, mijn vermogensbeheerder zegt dat ik koninklijke olie maar gewoon moet blijven kopen. En dat ik nog maar weer wat extra ING moet kopen op deze lage niveaus. Ja, dan zeggen we van, goh, uiteindelijk, kijk, geld is werkkapitaal. Dat kun je maar één keer investeren. Dat moet je investeren op die plekken waar het het meeste kans op een goed rendement heeft. En wij zien het voorlopig niet in de financiële sector. En wel op andere plekken.
Ik hoor eigenlijk twee verhalen in de markt. Aan de ene kant zijn er ervaringen dat het eigenlijk bij de lokale winkels nog best wel goed gaat. En dat er ook mensen zijn die zeggen, we moeten juist door blijven besteden. We horen nu overal dat het rampzalig is, maar dat is eigenlijk vooral in de industrieën die gesloten worden. En aan de andere kant, als je naar Amerika kijkt, zijn er natuurlijk waanzinnige werkloosheidscijfers. En heb ik het gevoel van, we zijn er nog lang niet. We kunnen nog rustig nog een stuk naar beneden met de beurs. Omdat we alleen maar nu op het virus letten en niet zozeer op de economische gevolgen van het virus. Dus daar ben ik benieuwd naar jullie inzicht.
En van wie wil je het antwoord hebben? Dat luistert in deze situatie heel nauw.
Misschien wel van de een en dan de ander, als hij het er niet mee eens is, dat hij dan ook iets...
Nou, beginnen we bij Wim.
Nou, ik wilde graag op inspringen. Je kan absoluut nog niet zeggen dat we de bodem hebben gezien. Het kwartaalseizoen wat er straks aan gaat komen, dat zal natuurlijk rampzalige berichten gaan vertonen. En dat zal in het tweede kwartaal echter ook nog erger worden. Maar als je zegt, voor de lange termijn is er toch een instapmogelijkheid, dan zou je kunnen zeggen van, ik ga het gefaseerd doen om de zoveel weken of om de zoveel maanden. Of dat je zegt van, ik ga het op koersdips doen, steeds als de beurs na een schrikreactie 10% lager staat of bepaalde aandelen die je op het oog hebt. Je moet natuurlijk wel even kijken of een business model echt ook sustainable, duurzaam is. Hè. Is het ondernemingen levend vatbaar, ook op de wat langere termijn. Maar wat we afgelopen weken hebben gezien, is natuurlijk dat alles aan de kant werd gegooid. En niet alleen in de aandelenmarkt, maar ook bijvoorbeeld in de bedrijfsobligatiemarkt. Daar werden echt geen reële prijzen gemaakt. En daar kunnen beleggers voor de langere termijn, en dat kan ook al voor de komend half jaar of voor het komend jaar zijn, kunnen daarvan profiteren. Maar ga niet beleggen met geleend geld, zodat je een, zeg maar, tot een verplichte verkoop wordt gedwongen of moet bijstorten.
Koen?
Ja, nou ja, ik ben het helemaal eens met Wim. We hebben begin maart, eind februari onze relatie ook gebeld. Is de komende anderhalf jaar dat wat je aan cash nodig hebt, laten we dat eruit halen. Maar voor de rest moet je gewoon de tijd hebben om dit uit te zieken. Op het moment dat je verkoopt, heb je ook het risico dat je er weer in moet en misschien dan de boot mist, de markt. Wij zitten altijd in het eerste karretje van de achtbaan. We gaan als eerste omlaag. We maken het als eerste een hele onverwachte draai. En vervolgens gaan we ook als eerste weer omhoog. En of we de bodem al gehad hebben, je moet nu bereid zijn om misschien nog 10% min te zien. Dat zou kunnen. Dus gefaseerd instappen, ja, dat is een strategie die wij ook volgen.
Maar we hebben het vaak ook gehad over Tina. Hè? There's no alternative. Je moet iets met je geld, dus dan kom je heel snel op de beurs uit. Geldt dat nog steeds? Of zullen er toch ook heel veel mensen zijn die nu zeggen, ja, het rendement is nul, maar ik hou het toch maar op de bank voor de zekerheid?
Nou ja, weet je, dat maakt ook ontzettend uit van je situatie. Als je een onderneming hebt waarbij je hele grote verplichtingen hebt en je omzet valt weg, ja, dan moet je het gewoon cash houden, omdat als je het nodig hebt voor je onderneming, ja, dat is gewoon evident. En je moet het nooit met je laatste geld doen, nooit, zoals Wim terecht zegt, niet met geleend geld. Je moet geen verplichtingen hebben om nu wat anders met dat geld te doen. Maar dan nog steeds is dit wel een moment waarop je kan zeggen, ja, 2 jaar verder, naar alle waarschijnlijkheid zien we dit dan als een heel mooi moment waarop je had kunnen instappen. Zoals
maar Wim, ik ben benieuwd naar de praktijk van vandaag. Er zullen mensen zijn die inderdaad zien dat het eigenlijk alleen nog maar omhoog kan gaan. Dus dat dit een heel goed moment is om groots in te stappen. Zeg jij dan ook van, nou, pas op de plaats, doe dat nou niet, want dat lijkt me best wel moeilijk.
Nou, de beurs wordt af en toe overspoeld door emoties en aankoop- en verkoopgolven. En ja, ik zou daar toch voorzichtig mee zijn. Maar om gefaseerd in te stappen en om deze mogelijkheden ook aan te grijpen, dat is nog steeds goed. We hebben natuurlijk ook klanten die er al voor heel lang in zitten. En die zien dan even hun vermogen onder druk staan. De schommelingen zijn enorm geweest. En ja, daar zeggen we ook van, ja, als je zou willen uitstappen, wanneer zou je er überhaupt weer in willen? Hou vast aan je lange termijn doelstellingen. En veel cliënten die wij hebben, die we al veel langer hebben, die hebben natuurlijk vaker beursschommelingen beleefd. En ook na 2018,
die moeten dan wel behoorlijk terug,
is
toch? Inmiddels
herstel gekomen, ja, okay, in 2019.
Maar er zijn hele generaties nu, beursgeneraties duren misschien niet heel lang, maar die dit toch voor het eerst zo meemaken.
Jazeker. Nou ja, dan heb je het natuurlijk toch over de nieuwe beleggers, de categorie retailbeleggers. Nou, dus zou ik zeggen, kijk wat je beleggingshorizon ook is. Hè. En die eindigt niet op je 65ste of 67ste. Als we een gemiddelde levensduur hebben, zelfs met deze griepgolven die hoog in de 80 eindigt, dan is je beleggingshorizon eigenlijk wel al snel 30, 40 jaar. En dan zou ik zeggen, dan is dit een geweldige kans om in te stappen.
Ja, ik hoor juist ook van veel van mijn maatjes die zeggen, je kunt nu echt gewoon heel helder speculeren op een nog naar beneden gaandere beurs. Omdat we weten dat we de dip nog niet hebben gehad.
Ja. In de reële economie kan het eigenlijk alleen nog maar naar beneden, Koen. Dus die beursdip, die komt er ook nog aan.
Nou ja, dat kan als. Kijk, we hebben nu rekening gehouden met een aantal hele heftige scenario's. Dat was die val van halverwege februari tot half maart. En daarin zitten bedrijfscijfers gaan heel slecht worden. En de werkloosheid gaat oplopen. De vraag is, hoe ver gaat dat door en hoe lang gaat het duren? Dat is de cruciale. En gaat het langer duren dan waar de markt nu rekening mee houdt?
En waar houdt de markt rekening mee, denk je?
Ik denk dat de markt nu rekening houdt met een scenario tot eind april binnenzitten en half mei heel voorzichtig weer open. En misschien in Amerika eerder open, dat zou kunnen. In Amerika wordt ook rekening gehouden met een veel
heftiger scenario, omdat we later begonnen zijn met testen en men langer heeft vrij kunnen rondlopen. Maar we plotten nu een beetje op het verhaal van China. En waar we het eerder al over hadden, ja, China lijkt naar een V-shape te gaan, nu vooralsnog. En nogmaals, het maakt ontzettend uit welke sectoren wel en welke niet. Ja. En robotica zal ongetwijfeld een van de winnaars zijn. Digitalisering gaat een winnaar zijn. Sommige onderdelen van healthcare gaan een winnaar zijn. Maar we komen ook elke dag dichter bij een oplossing. We komen elke dag dichter bij testing kits. En als ik straks weet dat jullie allemaal COVID-vrij zijn, nou, dan komen we gewoon naar de studio.
Dat mag zeker. En je mag zeker ook nu nog even blijven bijdragen aan dit panel. Koen Bender, Wim Zwanenburg, Wendy van Ierschot, samen met het beleggerspanel. Wij gaan het ook hebben over dividend. Want vanwege die coronacrisis schrappen grote Nederlandse banken de dividenduitkeringen. Daartoe werden ze ook opgeroepen door de ECB, de Europese Centrale Bank. Is dat, Wim, volstrekt logisch?
Nou, de banken die staan er wel veel beter voor dan in 2008. Die hebben de afgelopen 10 jaar toch ook fors hun reserves verhoogd. Maar er is nu een enorme druk op de banken. Voor het midden- en kleinbedrijf, maar ook voor de grote multinationals. Die hebben allemaal afgelopen weken per direct hun kredietlijnen volgetrokken. De banken hebben een goede liquiditeit en solvabiliteit daarbij ook heel sterk geholpen in de interbankaire markt door de acties van de centrale banken. Maar het is wel terecht dat de centrale banken ook zeggen van we willen nu niet alleen de douceurtjes voor de aandeelhouders. Kijk daar ook naar de lange termijn. Dus passeer dat dividend even.
Maar douceurtjes, misschien dat die aandeelhouders er toch op een gegeven moment wel op zitten te wachten. Want de afgelopen jaren waren al niet zo geweldig en je kunt ze dus ook steeds minder bieden.
Ja, wij kennen die geluiden ook. Er zijn beleggers die vragen om inkomensportefeuilles. Nou, dan is het natuurlijk in de vastrentende sfeer al helemaal moeilijk. Dus die hebben al hun profielen opgerekt en die gingen ook vragen om dividendaandelen. Daar hebben wij gezegd van ja, dan kom je vaak toch ook bij de oudere economie uit. Wij pleiten altijd voor gespreide portefeuilles, maar zeker niet alleen in oliewaarde, energiewaarde of in financials. Kijk naar total return, kijk ook naar de potentie van koersstijgingen. En dan zie je bijvoorbeeld ook in de technologie dat bijvoorbeeld die ondernemingen vaak veel meer met eigen vermogen zijn gefinancierd goede balansratio's hebben. Soms ook inderdaad eigen aandelen inkopen. Maar per saldo is dat effect wel beperkt geweest. Er wordt natuurlijk nu ook schande van gesproken. Maar de belegger doet er goed aan te letten op total return en niet alleen op de dividenduitkering.
Die dividenduitkeringen die zijn zo af en toe natuurlijk wel belangrijk. Ik sprak vorige week met de CEO van Heijmans. Die zouden voor het eerst in 5-6 jaar weer dividend uitkeren. En ik vroeg hem daarnaar, want toen was al duidelijk dat het ook dit jaar niet zou gaan gebeuren. En zeiden ja, dat was wel een heel heftig besluit om daar ook nu weer van af te zien. Ook na wat moeilijke jaren. Koen, snap je toch dat zeer gevoelig ligt?
Ja, dat snap ik. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat ze bij Heijmans terecht trots waren dat ze hun beleggers konden belonen met dividend. Maar ik vind het ook heel reëel dat je in deze omstandigheden, waarvan iedereen snapt dat het niet een specifiek risico is of komt door een niet juiste beslissing van een managementteam. Dit komt door omstandigheden waar niemand wat aan kan doen. Maar je hebt hier ook een verantwoordelijkheid naar je personeel, naar je onderaannemers, naar je afnemers. Om te zeggen, wij zorgen dat het schip stabiel is en dat we dit kunnen overleven. En als dat betekent dat we in deze liquiditeitscrisis, die het voor heel veel partijen is, onze cash bij ons moeten houden, dan doen we dat. En als we er straks vrij uit zijn, dan zullen ze misschien besluiten, oké, het had achteraf toch gekund, dan doen we toch nog een keer een superdividend.
Want hoeveel bedrijven zouden dit eigenlijk toch prima kunnen betalen? Ik geloof dat de RTL Z een rondgang heeft gemaakt en toch tot de conclusie kwam, ja, het staat nu heel erg ter discussie, wel of geen dividend uitkeren, maar er zijn bedrijven die dat gewoon prima kunnen leiden.
Nou ja, er zijn er ongetwijfeld vast wel bij die dat goed kunnen leiden. Je zou kunnen beargumenteren dat Apple en Microsoft dat prima kunnen. Alleen, ik vind dat er ook een situatie is waarbij je gewoon moet zeggen, is het in deze situatie gepast? Waarbij een heel groot deel van de economie keihard geraakt wordt om dan de keuze te moeten maken Helpen we onze onderaannemers om afloat te blijven of gaan we dividend uitkeren? En dus vind ik het eigenlijk een non-brainer voor banken om te zeggen, dit doen we niet. Want die hebben er veel meer aan om straks een noodfonds op te zetten voor ondernemers die getroffen zijn, die misschien failliet gaan, die niet meer kunnen starten omdat ze hun eigen vermogen kwijt zijn. Wellicht dat we dan met z'n allen moeten zeggen, we tuigen een fonds op waarbij we die ondernemers in het zadel helpen met leningen, met een soort Marshallplan, waarbij we weten dat ze jarenlang goed ondernemer zijn geweest. En die krijgen nu de mogelijkheid om door te starten.
Ja, dat vind je echt. Hè? Er moet een Marshallplan komen voor ondernemingen die op dit moment in de problemen zijn geraakt buiten hun schuld om een Marshallplan. Ja. Dat zijn dan meteen ook grote woorden.
Nou ja, maar ik denk dat de draagvlak is er. Ik denk dat we dit op dit moment ook moeten doen.
Is wat er nu wordt gepresenteerd dan niet eigenlijk al een Marshallplan en noemen we het anders? Of vind je dat het anders moet?
Ja, kijk, daar zitten ook heel veel haken en ogen aan. Voor sommige ondernemers gaat het veel te langzaam. Er is discussie over, hè, ik sprak een relatie van me die tandarts is. Die zei van ja, wij mogen er niet op een beroep op doen. Maar ik heb de afgelopen 2 weken 1 behandeling uitgevoerd. En dat was voor kaakchirurg spelen. Terwijl normaal gesproken komen er ook wel vullingen langs die eruit gevallen zijn. Dus wij drogen ook op. En ik mag er geen. Maar hij moet straks wel belasting betalen om het gat te dichten. Ja. Dus ik denk dat we daar gewoon met z'n allen voor moeten zeggen van nou, dit zijn ondernemers die een bloemenzaak hebben gehad. Een dingen die zijn failliet gegaan in deze crisis. En die gaan we dadelijk met z'n allen helpen om weer in de zadel te zetten. Dat is ook goed voor de economie.
Ik wil met jou nog even kijken naar de toekomst. Want die is er ook vanaf morgen eigenlijk alweer. En dan kun je gaan nadenken over hoe het toch zou zijn. Er zijn bedrijven met grote plannen. Of moet ik zeggen, er waren bedrijven met grote plannen. IPO's, beursgangen in 2020. Zie jij het er nog van komen?
Nou, dat is nu wel heel erg ongunstig. Ze stellen het meestal toch wel uit. Het gaat niet definitief de kast in. Je wilt toch ook een bepaalde opbrengst. In sommige gevallen is een beursgang zeg maar een cashje voor de aandeelhouders. Ja. Maar soms is het ook een genereren van een kapitaal voor nieuwe investeringen. En vooral in het laatste geval is het eigenlijk zonde om op lage koersen. Men moet een soort evenwicht. Ik denk dat het verstandig is.
Als je nu geld nodig hebt, hè? Want dat is ook soms de reden om naar de beurs te gaan.
Maar dat is zo grillig, dat hangt van de dag af. Meestal is het goed in een gestaag, langzaam stijgende beurs naar de beurs te gaan of je onderneming naar de beurs te brengen. Ik denk dat de markten nu te grillig zijn. En dat bovendien ook beleggers, die moeten enigszins wennen aan een onderneming. Je moet bij een beursgang ook uitgebreide roadshow, informatie.
Daar is fysiek contact voor nodig tot voor kort.
Fysiek contact, maar er kan natuurlijk wat dat betreft ook echt heel veel per internet en digitaal. Maar dan nog, je hebt heel veel informatie over te dragen aan toekomstige beleggers. Wat ik trouwens nog wel wil zeggen, los van de IPO's, dat bij de kwartaalberichten ondernemingen toch wel zeg maar ook uitleg geven over hun business model. Ze hoeven niet direct hele zeg maar specifieke prognoses af te geven. De omstandigheden zijn onzeker, maar dat ze toch wel uitleg geven aan beleggers, daar zou ik toch zeker voor willen
blijven. Tom heeft het niet gedaan, hè? Volgens mij is vandaag een bedrijf zonder echt concrete prognose.
Ja, heel veel bedrijven. Je ziet bijvoorbeeld L'Oréal, die trekken ook eerdere prognoses in. Van hoog tot laag, internationaal. Maar leg je business model uit. Dat zou ik.
Zo moeilijk is het toch niet als je L'Oréal of TomTom bent? Dat business model, dat kennen we toch wel?
Nou, geef ook aan waar specifieke groei zit. Waar we even een kloof moeten overbruggen. Wat dat betreft mag je ook je aandeelhouders bemoedigen en voorlichten.
Ja, en je kan nu misschien ook op een trend die je juist nu ziet ontstaan weer je businessmodel een beetje aanpassen. Hè? Dus dat zou je eigenlijk willen, dat mensen met een visie naar buiten komen.
Ondernemers. Dat vind ik wel grappig.
Laat het worden, Koen.
De een na de ander nu ventilatoren gaat produceren. Ik denk dat we, als we dit tempo doorgaan, hebben we eind april genoeg ventilatoren voor het komende decennium. Dus wees daar ook niet te snel in. En zorg dat je focus houdt en heel belangrijk inderdaad, blijf communiceren. ook met die relaties die pas kort aan het beleggen zijn, juist nu bij de hand nemen, vertellen, dit gebeurt er, dit kan gebeuren, we hebben er vertrouwen in, we zitten niet in ground zero bedrijven.
Koen en Wim, het was er genoeg om met jullie te communiceren. Koen Bender en Wim Zwanenburg. Ik klap nu de laptop dicht, meteen. Fijn dat jullie er waren. En geldt ook voor mijn zakenpartner Wendy van Ierschot, oprichter van V-People en V-Tech Capital. Dit was het voor vandaag. Morgen dan is Bero Beijer te gast. Hij is de voorzitter van het Filmfonds. Ook voor hem, denk ik, bijzondere tijd om door te komen. Morgen dus meer daarover. Zometeen eerst Newsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier en tot morgen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Caeli, het Taleninstituut, ook bekend als de nonnen van